only believe, only believe, only
Laten we een ogenblik blijven staan voor gebed. Als er enige verzoeken zijn, steek dan uw hand op en zeg in uw hart: God, u weet wat er in mijn hart is. Laten we onze hoofden nu buigen. Onze hemelse Vader, wij danken u vanmorgen voor de ware liefde van God, die ons harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons tot een eenheid smelt. Wij zijn één in Christus. En voor deze tijd van gemeenschap rondom het woord dat wij nu vanmorgen opnieuw benaderen. We willen u bedanken voor wat het voor ons heeft betekend deze afgelopen week. Dat wij onze dierbare geliefde vrienden konden ontmoeten, uw kinderen. En dat we die fijne geest van liefde en echtheid in hun harten konden voelen. En we zijn zo dankbaar, Heren. Waarlijk, de schrift heeft gelijk. Dat het zo is wanneer we vergaderd zijn in hemelse gewesten in Christus Jezus. Zegen het verdere deel van de dienst. Zegen onze broeder, onze voorganger, broeder Parker Thomas, uw dienstknecht. En mogen de Heilige Geest zich op hem bewegen en hem helpen. Heren, hij wil u dienen met heel zijn hart. En ik bid dat zijn verlangens vervuld zullen worden. En het verlangen achter elke hand die hier vanmorgen werd opgestoken. Zegen al uw dienaren door het hele land op deze Sabbatdag. Wilt u overal uw dienstknechten zalven die in de preekstoel staan. Mogen de zieken genezen worden, de verlorenen gered. En mogen degenen die toebereid zijn de Heilige Geest ontvangen. Mogen God vandaag geëerd worden omdat Hij er een dag aan toegevoegd heeft. In Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Ik denk aan dat mooie oude lied. Het is zo liefelijk om te vertrouwen op Jezus, om hem eenvoudig op zijn woord te nemen, enkel op zijn belofte te steunen, om slechts zo spreekt de Heere te weten. Dit is, ik vertelde uw dierbare voorganger hier, onze broeder Parker Thomas, dat ik denk dat dit een van de samenkomsten is met de grootste geestelijke impact die ik sinds ik weet niet hoe lang heb meegemaakt. Ik kwam hier en ik zei, nu ik ga er vanavond naartoe, ik ga slechts enkele woorden zeggen. En dan zal ik de mensen naar het podium roepen en voor hen bidden. En ik wil niet te veel zeggen. Zie? Ik zei, nu broeder Parker is een leraar. En wat voor goed zal mijn deel daar nog gaan doen? En je raakt gewoon geblokkeerd, weet u. Hij blijft zich echter bewegen, de Heilige Geest. Dus, en dan lijkt het er eerst op of er pas een uur voorbij is. Ik weet zeker dat het bijna 9 uur is en het is bijna 11 uur. Dus dan weet je, wel, we houden er gewoon van gemeenschap te hebben rondom het woord. En zijn zo gelukkig. En ik weet dat u een geweldige tijd in de school hebt gehad. Of op de conventie in de tabernakel. Weet u wat, mensen? Als ik hier in de buurt zou wonen, zou ik lid zijn van die plaats daar. Dat zou ik. Dat zou ik zeker. Ik zou er regelrecht een lid van zijn. Ik bedoel, ik zou er naartoe gaan. Ik was er een lid van omdat ik erin werd gedoopt. Dat is juist. Ik werd in die grote gemeenschap gedoopt. Weet u, ik kom uit een baptistenkerk. En de baptisten geloven dat als u bent, dat u met de Heilige Geest gedoopt bent als u gelooft. En ze geloven ook dat als u in de christelijke kerk bent geweest, of in enige andere kerk, die doopt met dezelfde vorm van dopen als die zij gebruiken, dezelfde ceremonie, u toch, als u een baptist wordt, opnieuw gedoopt moet worden. Met andere woorden, u wordt met water gedoopt in de baptistengemeenschap. Wel, ik ben blij dat wij gedoopt worden door één geest in de gemeenschap van de Heer Jezus. Dat is de blijvende doop. Terwijl we binnenkwamen, was daar een broeder die daar buiten stond. En hij had een filmcamera die hij liet draaien terwijl we achterin binnenkwamen. Ik dacht dat u geloven alleen aan het zingen was en ik begon de trap op te lopen. En ik zag deze dierbare broeder. Ik zei gewoon, ga naar buiten naar hem toe. Hij was de film aan het opnemen en hij gaf mij een getuigenis. Hij zei dat zijn vrouw 10 jaar geleden een kanker had, ginds in Pennsylvania. Ze werd in een van onze samenkomsten, een van onze eerste, genezen van kanker. En hier is hij vandaag helemaal hier. En broeder Ro, geloof ik dat hij zei dat zijn naam was. En daar stond een klein kereltje met zijn haar helemaal omhoog gekamd. Een leuk klein kereltje. En ik zei, is dit je vader of grootvader? Hij zei, nee meneer. Ik zei, woon je hier in de buurt? Hij zei, ik kom uit Charlotte. Het klinkt een beetje sloom. Ik weet dat je uit het zuiden komt. Zijn manier van spreken verraadde hem. Hij was een leuk kereltje. Zo'n lachenbekje. Of je zo groot, weet u. Ze zijn vertederend. Ik hou van die knaapjes. Vanmorgen zit hier een kleine Zweedse broeder van mij. Eens ik, hoewel ik hem niet kende, stond ik voor hem in met alles wat in mij was. En ik was net teruggekomen uit Zweden. Broeder Jozef had toen een zware strijd in Chicago. En ze hadden een hoop tegen hem. Of ze spraken kwaad over hem omdat hij een broeder wilde zijn. En gemeenschap hebben met een ieder die zijn hand uitstrekte en zei, geef mij een hand. Jozef was bereid om die aan te pakken. En voor mij is dat een christen. Dat is juist. Maar er was een groep predikers die zei, hij gaat om met bepaalde mensen. Hij heeft sinds een kerk gehad. Mensen van de spa, de regen enzovoort. En wij hadden een samenkomst geboekt in Chicago. Ik zei, maar worden wij niet verondersteld interkerkelijk te zijn? Hij zei, ja, maar ze zouden... De man zei, ze zouden mij uit mijn kerk zetten als ik hem zou binnenlaten. Ik zei, dan zullen we gewoon niet gaan als hij niet kan binnenkomen. Dus ik ging om die reden aan Chicago voorbij. En we zijn ons hele leven boezemvrienden geweest. Nu, als we zouden gaan zitten en zouden proberen over de schriften te spreken, dan zouden we elkaar wellicht een halve mijl of meer kwijtraken als het om de schrift gaat. Maar als het om broederlijke liefde gaat, zijn we één. Ik weet dat hij God lief heeft. Hij gelooft hetzelfde over mij. En wij hebben op die manier gemeenschap gehad. En nu ik ga naar de zendingsvelden van Afrika om te voorzien, om samenkomsten voor te bereiden waar grote scholen zijn. De kleine kerel werd helemaal niet gesponsord. Door niemand aanbevolen, maar hij had een visie in zijn hart om naar Afrika te gaan. En daar heeft hij er duizenden gekregen. Hij was in onze samenkomst in Jeffersonville en toonde zijn film ginds op school. Ik wil erheen gaan en om hem te helpen. En vanmorgen was ik hier aan het ontbijten bij Howard Johnson. En ik zag enige van mijn vrienden passeren. En wie anders kwam naar binnen dan Jozef? Hij ging zitten en ontbeet met ons. Gingen naar het hotel. En we verblijven vlak langs elkaar. Ik ben al enkele dagen helemaal overstuur vanwege een visioen. Ik had het niet direct aan de mensen verteld. En het is enigszins zorgwekkend. En ik vroeg me af, wat zou dat kunnen zijn? Hoe kan dat? Ik nam mijn vrouw mee en we gingen ergens heen. En ik probeerde me te herinneren, waar heb ik onderweg? Heb ik de plaats gemist? Wat is er gebeurd? En iets zei, terwijl we even in mijn kamer stonden, vlak voordat ik zou gaan bidden en hierheen komen. En ik wilde vanmorgen spreken, onderwijzen over de bruidsboom, maar mijn stem was slecht geworden. En ik zei, ik kan dat beter laten gaan, omdat het lang is. En ik zei, wel, ik liep, iets zei tegen mij, neem Jozef mee naar buiten in de tuin. En ik sloeg gewoon mijn arm om hem heen en we liepen naar buiten de tuin in. En we liepen daar doorheen langs deze grote, statige pijnbomen. En het leek alsof de wind die daar doorheen waaide, zong er is een land voorbij de rivier. En ik stond daar met mijn kleine vriend te praten. En er was een bepaald iets waarover ik met hem sprak, wat slechts hij en ik weten. En hij zei, maar broeder Branham, waarom hebt u, terwijl de Heere u 30 jaar geleden dit schriftgedeelte gaf, nooit verder gelezen dan tot daar? Dat deed mij iets. Ik voelde hoe de Heilige Geest helemaal om ons heen naar beneden kwam. Ik zei, dank je, Jozef. Ik sloeg mijn arm om hem heen, wandelde terug naar de deur, ging naar binnen, pakte mijn Bijbel op. En daar stond het gewoon precies. Waarom ik nooit verder dan die eerste paar versen heb gelezen, weet ik niet. Eenvoudig voor dit uur. Dat is alles. Weet u dat Jezus op een keer de schrift opnam en er alleen een klein gedeelte van las, net zoveel als er toen vervuld moest worden en de rest ervan achterwege liet? Want dat gedeelte had betrekking op hem in die tijd en het volgende gedeelte heeft betrekking op hem de tweede keer. Ik zal er misschien vanavond over spreken, zo de Heere wil. En ik wil vanmiddag mijn Bijbel pakken en alleen het bos ingaan, want het heeft mij van binnen helemaal ontroerd. Ik had er nooit aan gedacht, nooit geprobeerd om het te lezen. Ongeveer 31 jaar geleden. En alles wat hij mij heeft verteld is in vervulling gegaan. En precies in de laatste 6 maanden werd het laatste deel van het visioen van die ochtend vervuld. En hier was het. Het probleem, vermoed ik, zoals ik het noem, zie, is dat ik gewoon niet wist welke kant ik op moest gaan. En Jozef zei, waar hebt u ooit de rest ervan gelezen? En daar was het. Wist het niet. God zegene je, Jozef. Ik hou van Gods volk, u niet? Daar is gewoon iets mee, echts mee. Misschien vanavond, zo de Heere wil. Ik wil vanmiddag weggaan om te zien wat hij mij zal vertellen. Wat moet ik doen? Ik voel me er nu een stuk beter over, dat weet ik. Ik pakte maar 2 of 3 versen. En ik dacht, oh my, dat is, waarom heb ik dat niet gelezen? Waarom heb ik er niet aan gedacht, zie? Maar ik had nooit gewoon opgemerkt. Nu, want het was de tijd nog niet. Nu, Jozef gaat ons verlaten en gaat naar Afrika om afspraken te maken voor samenkomsten. Broeder Parker Thomas is zo vriendelijk geweest om mij te vragen om volgend jaar weer terug te komen in de tijd van de conventie. En ik vertrouw erop dat dat de wil van de Heere zal zijn dat ik dat kan doen om iedereen hier volgend jaar weer te ontmoeten. En de gemeenschap is zeer liefelijk. En nu willen we hieruit vandaan gaan voor de middag, zodat u kunt eten en uitrusten enzovoort, om deze avond weer terug te komen. Heeft u een avonddienst of een middagdienst, broeder? Misschien zullen we vanmiddag een doopdienst hebben, broeder Brennan. Nu, als er iemand is die gedoopt wil worden in de christelijke doop, waar zal het zijn, in uw kerk? Nee, achter mijn huis. Er is een meer daarachter. Oh, kijk eens aan, hier is water, wat weerhoudt ons? In orde, al uw kamerlingen kunnen daarheen komen en het water ingaan. En als u nog niet de christelijke doop hebt gehad door onderdompeling, kom dan vanmiddag naar het huis van broeder Parker Thomas, zijn parochie, en er zal water zijn voor de doopdienst. En dat is een goed moment om het voor eens en voor altijd te regelen. Dat is juist. Want die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Is dat juist? Bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Als dat niet waar is, dan weet ik niet wat waar is. Paulus zei tegen die mensen in Handelingen, het 19e hoofdstuk, toen Paulus door de bovenste kustlanden van Efeze reisde, vond hij daar enige discipelen. Een bekende baptistenprediker daar was aan het prediken en bewees door middel van de Bijbel dat Jezus de Christus was. Hij zei, Paulus kwam langs en Aquila en Priscilla, vrienden van Paulus, die eveneens tentenmakers waren, die absoluut... En Aquila en Priscilla waren de voorganger van de gemeente. Aquila was de voorganger van de gemeente, de eerste gemeente in Rome. En toen Claudius alle Joden had verbannen, kwam hij terug naar Palestina Ik zou daar graag met de katholieke kerk over willen praten, beslist. Wanneer was Petrus daar dan ooit? In orde. Nu, hij was verbannen uit Rome en vervolgens overgebracht naar zijn thuisland, omdat toen Aquila en Priscilla waren teruggegaan, hadden de Romeinse bisschoppen daar ginds al de dogma's binnengebracht. En daardoor ontstond uw eerste katholieke kerk, precies daardoor. En toen richtten ze een tweede katholieke kerk op, waar Paulus heen ging toen hij naar Rome kwam, namelijk naar de tweede kerk. Ik wil dat iemand mij toont waar Paulus ooit naar de eerste kerk ging en zou die dogma's niet geloven. Zou u zich kunnen voorstellen dat Petrus, een Jood, die was onderwezen om tegen de afgoden te zijn, afgoden in de kerk zou zetten? Kunt u zich indenken dat Petrus, die zo strikt was met het woord en bij het woord bleef, dat hij ooit dogma's zou kunnen accepteren? Denk, nee, dat is het niet, dat niet. Dat is gewoon dwaasheid, maar zo gaat het en dat is hoe het begint. Nu, wij ontdekken dat Paulus, die door de bovenste kustlanden van Efeze reisde, bepaalde discipelen vond. Ze verheugden zich, waren gelukkig. Hij zei tot hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Was dat niet een knock-out voor de baptisten? De baptist zegt dat u de Heilige Geest ontvangt als u gelooft. En dat is precies zoals hun eerste mensen waren. Dat is wat Apollos, hij dacht dat ze reeds, dat alles in orde was. Hij zei dat ze juichten en een geweldige tijd hadden. Paulus zei, dat is in orde. Aquila en Priscilla hadden hun verteld, we hebben een kleine broeder Paulus. Wanneer hij komt, zal hij het woord van God duidelijker aan u uitleggen. Dus reisde hij langs de bovenste kust en hij vond deze baptistentheoloog, groot man, goede man. En hij zei tegen zijn gemeente, hebt u de Heilige Geest ontvangen nadat u geloofde? Ze zeiden, we weten niet of er een Heilige Geest is. Hij zei, hoe werd u dan gedoopt? Ze zeiden, oh, wij werden gedoopt. Hoe? Tot wat? Ze zeiden, tot de doop van Johannes. Hij zei, hij doopte alleen tot bekering. Het offer was nog niet gedood, zie. Nog niet voor de vergeving van zonde. Dat is juist, Handelingen 2:38 zegt, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, zie. Maar hij zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Ze zei, we weten niet of er een Heilige Geest is. Ze zei, waarin bent u dan gedoopt? Het moet van essentieel belang zijn geweest. En zei, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En zei, hoe werd u dan gedoopt? Of waartoe? Het oorspronkelijke zegt, tot wat? En hij zei, tot de doop van Johannes. Hij zei, Johannes doopte waarlijk tot bekering, zeggende tot de mensen dat zij moesten geloven in hem die komen zou, dat is Jezus Christus. En toen ze dit hoorden, werden zij opnieuw gedoopt in de naam van Jezus Christus. Paulus legde zijn handen op hen en ze ontvingen de Heilige Geest, die op hen kwam en ze spraken in tongen en profeteerden. Zie, dat is juist. Nou, oh, dat is een goede pinksterleer voor mij. Zeker is het goed. Dus nu, als u nog geen christelijke doop hebt gehad, kom er vanmiddag naartoe. En dan hier niet lang geleden, net voordat we beginnen. U weet dat mijn dierbare oude moeder pas geleden is heengegaan. En als ik de tijd zou hebben, zou ik u vertellen hoe het gebeurde, hoe de Heere mij vertelde om een jachtpartij te laten gaan die ik had gepland en me naar een andere plaats sturen en hoe hij mij vertelde wat ik zou krijgen en zou terugkeren en helemaal precies perfect waar alles zou liggen. Ik vertelde het aan de gemeente voordat ik ooit maar vertrok. En ik zei, ik ga een zilvertip grizzlybeer van 9 voet, dat is 2,74 meter doden. Ik ga een caribou doden en zijn gebijhoorns zullen precies 42 inch, 1,7 meter, vanaf de schedel naar boven. En hij zal op een kleine plek liggen met een panoramisch uitzicht. Ik ben nog nooit in die streek geweest, vertelde het aan de gemeente. Een deel van de gemeente zit hier vanmorgen, is dat juist gemeente? Steek uw hand op, u van het Brenham Tabernakel. Ik vertelde precies waar het zou zijn. Enige broeders gingen met me mee om het te ontdekken. En we gingen naar een streek die we nooit eerder hadden gezien. En alles bevond zich gewoon precies op de plaats waar het moest zijn. En de zilveren grizzlybeer mat precies 9 voet van top tot teen. En hij werd gedood precies op de plek die hij had gezegd. De caribou lag daar en keek helemaal van bovenop de berg op en neer. En die gids zei, broeder Brenham, als die gewijhoorns van die caribou 42 inch zullen meten, ga ik flauw vallen. Ik zei, dan kun je meteen wel neervallen, want zo lang zullen ze zijn. Toen haalde hij zijn rolmaat tevoorschijn en daar was het precies tot op het streepje. Nog geen 16e inch meer dan precies 42 inch. Ik zei, geloof je niet? Een jaar daarvoor waren wij ginds in een plaats en hij was nog maar een jonge bekeerling. En hij had over de samenkomsten gehoord en zijn vrouw is een pinkstergelovige. Hij is een gids, broeder Southwick. Hij zei, als iemand dat ooit betwijfelt, laat ze dan naar mij schrijven en het aan mij vragen. Hij zei, laat het mij hun vertellen. Hij woont ver weg, dat is het land van de middernachtzon, daar in het gebied van Yukon. Dus hij, en we waren teruggegaan, ginds naar de Indianen, en waren de rivieren opengestoken. En de rivieren hadden ons afgesneden en we konden niet terug. Daarom verbleven we daar een paar dagen. Zaten gewoon te praten, naar de geweldige natuur te kijken en foto's te nemen van verschillende dingen. En hij bleef maar En die bleef aan een van de predikers vertellen over de visioenen. En hij zei, oh my, kon ik alleen maar als ik mijn broer daar maar naartoe zou kunnen brengen. En hij zei, mijn broer heeft epilepsie gehad. Mijn jongere broer. Zei, hij heeft epilepsie gehad sinds hij ongeveer 3 jaar oud was. Hij heeft 4 of 5 aanvallen per dag. Dus ik wist dat hij tot God bad. Maar ik kan het niet maken dat er visioenen komen. Ze komen gewoon, dat is de genade van God. Ik kan niet. Dus we waren daar ginds. Ik had 2 of 3 keer voor hem gebeden, hetgeen hij niet wist. We gingen de volgende dag op pad. We hadden ongeveer 21 paarden bij ons. En daar, tijdens het reizen, meestal bond ik de staarten vast met garelen, op die manier. Maar in de bergen kun je die manier niet gebruiken, want je zult de hele reeks paarden verliezen. En soms zouden ze van een klif afvallen. En op de terugweg hadden we de paarden losgelaten en deze jonge paarden rolden met hun pakken en dingen. Vroeger reed ik veel paard en mijn vader was een ruiter. En toen gebeurde het dat er achterin problemen kwamen. Bud bevond zich vooraan en deze broeder Eddie, broeder Bud en ik, en nog een christen die Chris Burke heette. En Bud reed dus vooraan met een belpaard en probeerde te leiden en ik ging achteraan rijden. Eddie en ik, om deze paarden uit de meskieten te halen. En ik denk dat u allemaal weet wat een meskieten is. En ze waren daarin terechtgekomen, als in drijfzand. En we hadden er een paar die erin gezakt waren. En oh, ik zat van top tot teen onder de modder, terwijl wij daar doorheen gingen en die paarden eruit haalden. En een van ze sprong erin en ik sprong er recht bovenop en hield zijn hoofd zo omhoog. En we kregen er een touw omheen en wierpen dat over mijn zadelhoorn. Op die manier namen we 1 paard en sneden de andere pakken eraf en haalden hem eruit en neem je aarde om het zo van je af te schrapen. Dus oh my, die jonge paarden, je kunt ze niet, ze gaan gewoon alle richtingen uit. Ze zijn 2 of 3 jaar oud en net getemd. Ze zijn helemaal geen trekpaarden. En we waren dus op de terugweg en ik was opgestegen en ik reed verder in het zadel en Eddie was daar en ik keek zo naar die geweldig grote mooie naaldbomen met sneeuw erbovenop. En God, laat me daar wonen. Als er een millennium is dat komt, laat me daar wonen. U kunt al uw mooie, keurig gemaaide tuinen houden en uw grote gebouwen en al uw Miami palmbomen met verlichting en alles wat u maar wilt. Laat mij het eenvoudig hebben zoals God het zond. Gewoon zo houd ik ervan. Oh, ik kan gewoon bovenop die heuvel staan als ik op jacht ga en helemaal omhoog naar de top van de heuvels klimmen en daar zitten en dan mijn handen omhoog steken en huilen. Als ik om me heen kijk, denk ik, oh God, dit moet de wijze zijn waarop u ervan houdt. Dat is de manier waarop u het maakte. Waarom moeten mensen het vervuilen en het tot iets maar anders maken, het verdraaien? Heer, laat me op een dag, dacht ik, wandelen langs uw grote, nooit eindigende wildspoor. Ik hoop dat ik al uw jachtbroeders daar ginds ergens zal ontmoeten, die echt waar ik naar keek. Ik kijk daar naar uit. Natuurlijk weet u dat het Indianengebied is. Gebed is. Terwijl we daar langs gingen, keek ik zo om me heen en ik zag die jonge kerel in een visioen. Het paard stopte zelf, ik hoefde hem niet te stoppen. En ik keek de gedurende enkele minuten naar dat visioen. En toen het wegging, zag ik dat het voor Bud's broer was. Ik had slechts 1 spoor en ik spoorde mijn kleine paard aan en deed hem keren. En ik reed heel snel naar Eddie toe. Ik had een paard dat daar de struiken in was gelopen. En ik zei, Eddie, broeder. Hij zei, wat is er aan de hand, broeder Brennan? U ziet er zo wit uit als een laken. Ik zei, ik heb zo spreekt de heren. Wat is het voor Bud's broer? Ik zei, ja. Ik zei, houd de paarden op gang. En ik spoorde mijn paard aan en kwam door de meskiet enzovoort heen. In ongeveer 15 minuten was ik precies vooraan bij de rij. Ik reed naast Bud en legde mijn hand op de achterkant van zijn zadel. En ik zei, Bud. Hij zei, ja, broeder Brennan. Ik zei, ik heb zo spreekt de heren. Hij zei, wat bedoelt u? Ik zei, de afgelopen 2 of 3 dagen sinds wij hier zijn, heb je het er voortdurend over gehad hoe je ooit jouw broer in een van de samenkomsten zou kunnen krijgen. Hij zei, ja, broeder Brennan. Hij heeft nog niet eens de Heilige Geest ontvangen. Hij heeft hem nu, maar toen nog niet. Hij zei, ja, dat is juist, zei hij. En ik zei, jouw broeder, en ik beschreef hem, en hij zei, dat is precies juist. Dat is hoe hij eruit ziet. En ik zei, nu, dit zal niet werken bij een andere persoon, maar het zal werken bij je broer. Ik vertelde hem wat hij moest doen. Ik zei, stuur een bericht en krijg je broer te pakken. Breng hem hierheen. Het is aan de Alaska-snelweg. Hij woonde op een oude plek, daar waar de Amerikanen, een aantal van hen stierven toen ze de weg daar doorheen aanlegden. En de regering was ten val gekomen. En hij was een gids. Hij heeft daar 1500 vierkante kilometer. Hij is een gediplomeerde gids en toen zei hij, het is daar zeer primitief, een heel fijn jachtgebied. En ik zei, Bud, kijk, als die jongen langskomt en hij heeft weer een aanval, grijp zijn shirt vast en zeg, broeder Brennan zei dat ik dit moest doen in de heren. En gooi dat in de kachel. Ik zei, de aanvallen zullen hem verlaten, geloof je mij? Hij zei, met heel mijn hart. Hij liet zijn broer komen, bracht hem daar naartoe en die ochtend begon hij paden vrij te hakken. zijn lieflijke kleine vrouw, een lieve Christin, maar zei, hij werd gewelddadig en hij werd ook wild. Dus net, hij was niet meer dan ongeveer 30 minuten uit het huis vertrokken ergens naartoe, of hij viel in een van die toevallen. Gewoonlijk zou de kleine vrouw uit het raam springen van alles om van hem weg te komen, maar toen ze hem zag rollen en tuimelen en hoe die duivel hem dat aandeed, herinnerde zij het zich opeens. En ze geloofde mij. Hier kwam ze naar hem toe, ging schrijlings op hem zitten, dit kleine ile vrouwtje, bovenop die enorm grote, breedgeschouderde man. Ze ging schrijlings op hem zitten en rukte het overhemd van hem af en liep daar naar die kachel toe. De tranen liepen over haar wangen, zei, dierbare God, broeder Brennan zei tegen ons dat we dit moesten doen en ik gooi dit daarin in de naam van Jezus Christus en hij heeft vanaf dat moment nooit meer een aanval gehad. Toen ik hem vertelde over die visioenen en wat er zou gebeuren bij het afdalen van de berg, wij hadden die caribou geschoten bovenop de berg. Hij zei, broeder Brennan, volgens dat visioen, we bevonden ons op het caribou-mos. U weet dat u daar mijlen en mijlen ver kunt zien. Er is niets anders dan geel mos. Hij zei, volgens wat u mij vertelde over die man die dat shirt aan zal hebben, Eddie, daar ginds, met dat geruite shirt, gaat u nu een 3 meter lange zilveren tip grizzlybeer doden. En ik zei, dat is zo spreekt de Heere. Hij zei, broeder Brennan, ik betwijfel uw woord niet, broeder. Hoe zou ik uw woord kunnen betwijfelen? Hij zei, maar kijk, ik kan elk stukje grond zien en er is niets. Er is geen struik zo hoog. Er is niets anders dan caribou-mos. Waar is die beer dan? Ik zei, hij is Jehovah Jireh. De Heer zal voor zichzelf voorzien. Ik zei, heb je ooit het verhaal over de eekhoorns gehoord die keer? Hij zei, Eddie vertelde mij erover. Ik zei, wel, hij is nog steeds God. Als hij zegt dat hij er zal zijn. Hij zei, wel, broeder Brennan, als God u dat vertelde en deze caribou lag precies. Wel, ik heb er nooit zo een gezien. Hij zei, ik begrijp niet hoe ter wereld u erbij zult kunnen komen op 50 meter afstand. En hij zei, gewoon precies wat u hebt gezegd. Hij zei, vertelde mij, mijn broeder werd precies op die manier genezen. En dat is al meer dan een jaar geleden. Hij had vroeger 3 of 4 aanvallen per dag en sindsdien nooit meer 1 gehad. Hij zei, hoe zou ik het kunnen betwijfelen? Maar hij zei, broeder Brennan, ik heb mijn hele leven in deze bergen gewoond. En ik heb er nooit in mijn leven 1 zilvertip gezien. Hij zei, ik heb de gewone christies gezien, maar geen zilvertip. Dat is het zeldzame type. Ik zei, maar er is er hier een. Dus ik pakte de kop, de gewijhorens van deze. En we zouden, ik had het geweer, en we zouden het om beurten doen tijdens het neerdalen. En we moesten langs deze kant de heuvel aflopen over het caribou-mos. Maar het was ongeveer 5,5 kilometer recht naar beneden voordat je in de buurt kwam van de bomen. En dus, en zie, dat is zelfs geen berengebied, dat is caribou-gebied. Dus we gingen we stapje voor stapje naar beneden. We wisselden af, die trofee die ik bij me had woog. Wel, de caribou zelf woog ongeveer 400 kilo. Maar we moesten het vlees daar laten en ik nam alleen de schedel mee. En de gewijhoorns alleen al wogen rond de 75 kilo. Dus hier was ik aan het proberen het op deze manier over mijn schouder langs de heuvel naar beneden te zeulen. En toen we ongeveer binnen, we kwamen over een kleine gletsjer en hij zei, denk eens in, broeder Brennan. We zijn nog maar ongeveer 1,5 kilometer van waar, ik kan met mijn natuurlijke ogen zien waar die paarden staan. En ik zie iedere heuvel. En hier gaat u een 3 meter grote zilvertip grizzly doden. Ik zei, dat is overeenkomstig het woord van God, die mij dat ongeveer 3 maanden geleden vertelde en het heeft nog nooit gefaald. Ik zei, je twijfelt eraan, Bud. Hij zei, vergeef me, broeder Brennan, ik twijfel niet, zei. Mijn hart is zo, ik kan het gewoon niet begrijpen, zei. Waar zit die beer dan? Ik zei, ik weet het niet. Ik zei, God heeft hem hier ergens. Hij zei, denk eens, een beer die ik nooit heb gezien. En één waarvan God u vertelde. Hij zei, dat is dezelfde God die u vertelde over mijn broer. Ik zei, absoluut. Hij zei, broeder Brennan, plaats u een kogel in uw geweer. Ik zei, ik zal tijd hebben om het te doen. We gingen verder de heuvel af. We waren er ongeveer 800 meter bij vandaan. En hij had het gedragen en ik had het geweer. We gingen dus zitten om te rusten. Hij zei, broeder Brennan, bedenk slechts. We zijn er slechts 800 meter bij vandaan. Ik zei, Bud. En ik zei, er zou er zijn. Maak je geen zorgen. En ik keek en zei, Bud, wat is dat? Wat er precies rechtop staat. Ongeveer 3 kilometer verderop, bovenop de berg. Snel zette hij de verrekijker op en zei, broeder Brennan, het ziet eruit als een melkkoe. Hij zei, het is een grizzlybeer, zo help mij. En kijk naar dat grijze haar dat opwaait in die zonsondergang van vanmiddag. Het is een zilvertip. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Ik zei, waar wachten we op? Hij zei, ik denk dat als u hem gewoon van hierop zou neerschieten, u hem zou krijgen als het, al is het 3 kilometer ver weg. Ik zei, maar Bud, volgens het visioen was ik heel dichtbij hem. Zo moe, uitgeput. We hadden tenminste 30 kilometer over die bergen afgelegd die dag. Dus toen begonnen wij weer terug omhoog te gaan. En ik kwam binnen een afstand van ongeveer 450 meter. En Bud zei, broeder Brennan, heeft u ooit eerder een zilvertip geschoten? Ik zei, oh, ik heb veel beren gedood, maar nooit een, zilvertip. En zei, ze zijn de vreedste van allemaal. Zie, ze weten niet wat het is om te sterven. Ik zei, dat weet geen enkele beer. Dus ik zei, hij zei, maar de Heere gaf u die ene, nietwaar? Ik zei, oh ja. Ik had dus een kleine .270. Het is een klein geweer. En ik ging toen nog een beetje verder naar boven en zei, broeder Branham, denkt u niet dat u hem beter van hieruit zou kunnen schieten? We kunnen beter niet te dicht bij hem komen. Ik zei, het visioen zei dat we vlakbij hem waren. We staken toen nog een klein ravijn over en klommen omhoog. En toen we dat deden, daar, my, zat daar ongeveer 230 meter bij ons vandaan. En ik kon zijn grote gele tanden zo op elkaar zien klappen. Hij zag eruit als een grote hooiberg, 45 centimeter tussen zijn oren. En hij was een mammoet, voeten ongeveer zo breed en klauwen, weet u. En daar zat hij. Oh, hij zag er mooi uit en gemeen. Dus Bud zei, tjonge. Ik zei, broeder Branham, ik zal u vertellen waar u aan moet schieten. Ik zei, ja, broeder. Hij zei, in de rug, ziet u. Ik zei, en dan kunnen we ze niet meer opstaan, ziet u. Ik zei, maar het visioen zei om hem in het hart te schieten. Hij zei, dan kunt u het beter op die manier doen. Het eerste schot trof hem. En toen wij neerdaalden, zei hij, broeder Branham, we droegen die horens, we hadden geen meetband. Hij zei, die horens lijken ongeveer 90 inch, 2,29 meter. Ik zei, nee, maar ze zijn 42 inch, 1,7 meter. Ik zei, en ik had Eddie verteld, ik zei, nu let op, die jonge man gaat zijn handen precies daar plaatsen en het opmeten. En toen we beneden kwamen en de bagage was, we konden de beer niet meenemen, we moesten de volgende dag teruggaan. En je kunt maar een beer niet meebrengen. Je kunt een paard in de buurt, geen paard in de buurt van een grizzlybeer brengen, dat weet u. Alleen al de geur ervan is weg en we hebben 2 of 3 touwen kapot getrokken om met te proberen om hem mee te nemen. Maar het gevolg was dus dat de tassen overal her en der lagen, de pakzadels, en ze waren er vandoor gegaan. Die paarden waren doodsbang voor de grizzly van de geur ervan. We gingen dus naar beneden en toen we stopten waren de jongens daar aan het wachten, Eddie en zijn zoon. En zei, ik wil die geweihorens meten. En ik liep naar Eddie toe en zei, Eddie, kijk hoe die jongen zijn handen rond de onderkant van de horens zal zetten, zoals ik je vertelde voordat we hier kwamen. Hij gaat erheen, trekt het lint uit zijn meetlint. De jonge man komt erbij staan en legt zijn handen erop. Eddie zei, geprezen zij, geheel precies. Ging zo rechtop staan, hij werd gewoon wit in zijn gezicht. Hij zei, broeder Branham, kijk hier, nog geen 16e meer, stipt 42 inch. Jezus faalt nooit. Hij zei, broeder Branham, waar zal ik over een jaar zijn? Ik zei, nu Bud, je bent pas een jonge bekeerling tot Christus. Ik weet niet waar je zult zijn. Ik zei, ik kan alleen zeggen wat hij mij vertelt. Dat is wat ik zal zeggen en dat is alles wat ik weet. En ik weet niet, nu. Ik ga terug naar die streek, opdat u het mag weten. Wanneer ik volgend jaar terugkom, ik zal een bruine beer krijgen die bijna 2 keer zo groot is. U zult zien of het waar is of niet. Ik zag hem en toen we daar stonden legde ik mijn handen op zijn lendenen terwijl hij op de grond lag op die manier. En ik kon mijn handen zo op zijn heupen zetten terwijl hij daar lag. Nu, let u op of dat juist is of niet. Daar valt nog heel wat meer over te zeggen, maar ik dacht er net aan dat van mij wordt verwacht dat ik zondagschool zal onderwijzen. Zie, oh vrienden. Oh vrienden, ziet u alle deze kleine visioenen hier? Geen wonder dat uw predikerbroeder soms achterdochtig wordt. Wel, het zou mentale telepathie kunnen zijn, het zou psychologie kunnen zijn. Toon mij waar het ergens anders gebeurt. Hoe zit het met deze grote psychologen en telepaten? Zij raden. Het gebeurt soms en soms helemaal niet. En het is dit, dat of wat anders. Maar God is volmaakt en faalt nooit. Wat is een waarzegger? Het is een verdraaide dienstknecht van Christus. Wat is een verkeerd iets? Het is een verdraaide versie van iets wat juist is. Precies juist. Er is nooit, het is slechts af en toe. Zo gaat het. Ze wagen het erop met het christendom. Waag het er niet op. Wees zeker dat u in orde bent. Word, sterf aan uzelf en word wederom geboren door de geest van God. En dan zult u het weten. Dan is er geen, dan is al het indien en kan zijn verdwenen. I love him. I love him. Glory. Cause he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Ik heb iemand, een man gezien die met me meeging. Ik had het helemaal niet bemerkt dat hij er was, weet u. Het is broeder Fred Sotman. Hij zit daar en hij ging met mij naar Dawson. Is dat juist, broeder Fred? Ik tekende het beeld op mijn vooruit, precies hoe, is dat juist, voordat het gebeurde. Oh, dat gebeurde. Hoeveel weten dat, degenen die meereizen? Voor de vreemdelingen hier. Ik rijd langs de weg en de Heere vertelt verschillende dingen die gaan gebeuren. En het zal precies op die manier gaan plaatsvinden. Zeker. Mm-hmm. Hebt u hem niet lief? Zing het gewoon.
Cause he first loved me.
Geen gissen meer, we zijn in de ark. De wereld is buitengesloten. We zijn nu in Jezus. Oh, de gemeenschap. Nu, God, help ons om gemeenschap te hebben rondom uw woord. Wanneer ik het lees, heren, weet ik dat uw woorden niet zullen falen, de mijne wel. Ik ben maar een man. Wij zijn allemaal maar menselijke wezens. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? Zeker, heren. We hebben niets wat wij kunnen aanbieden, want het werd ons gegeven in het begin. We kunnen hier niet zijn, tenzij door u. En om te bedenken dat de genade van God neerkwam in ons midden in deze laatste dagen. En God, de grote schepper, heeft zichzelf aan ons bekendgemaakt door ons onze zonden te vergeven en door op zulke wonderlijke wijze aan ons te verschijnen. Zoals hij beloofde dat het zou zijn in de avondtijd. De avondlicht te schijnen. Sta toe, Vader, dat wij nu gemeenschap zullen hebben rondom uw woord. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Sorry dat ik u zo heb opgehouden. Laten we nu een schriftgedeelte lezen. Slechts een kort gedeelte. We zullen nu klaar zijn over ongeveer 35, 40 minuten, zo de Heere wil. Numeri 14. Ik zei dat omdat ik misschien een fout zou maken. Ik weet niet wat hij zal gaan doen. Hij zou hier tot iets kunnen komen in de enkele ogenblikken. De Heilige Geest zou hierin kunnen komen. Ik zie er naar uit dat er iets gaat gebeuren. Ik weet het niet. Als ik het dus niet weet, dan zal ik alleen maar zeggen als hij het wil. Zie? Zeker. Wat ik weet, de Heilige Geest zou hierboven kunnen komen en een van deze broeders treffen die hier bij de preekstoel zitten. En hij zou hier iets kunnen doen om de hele zaak om te keren. Er zou binnen een paar ogenblikken een uitstorting van de Heilige Geest kunnen zijn. En dit zou niet ophouden gedurende 2 of 3 weken, terwijl het dag en nacht voortdurend voorgaat. Ik weet niet wat hij gaat doen. En weet u, nogmaals, we zouden de bazuin kunnen horen klinken. Amen. Nummer 1441 tot en met 45. We lezen het woord van de Heere nu. Maar Mozes zeide, waarom overtreedt gij alzo het bevel des Heren? Want dat zal geen voorspoed hebben. Trek niet op, want de Heren zal in het midden van u niet zijn, opdat gij niet geslagen wordt voor het aangezicht van uw vijanden. Want de Amalekieten en de Canaanieten zijn daar voor uw aangezicht en gij zult door het zwaard vallen. Want omdat gij u afgekeerd hebt van de Heere, zo zal de Heere met u niet zijn. Nochtans poogden zij vermetel om op de hoogte van de berg te klimmen, maar de ark van het verbond des Heere en Mozes scheiden niet uit het leger, uit het midden van het leger. Toen kwamen af de Amalekieten en de Canaanieten, die in dat gebergte woonden, en sloegen hen en versmeten hen tot Horma toe. Nu, om hier vanmorgen gewoon een kleine les uit te trekken om eenvoudig te kunnen spreken. Nu, ik geloof dat wij hier zijn in een zondagschool om onderwezen te worden, om te leren. En als wij terug kunnen gaan en in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament kunnen ontdekken hoe mensen door God gezegend werden en hoe ze door God vervloekt werden en zien wat God respecteerde en vereiste, dan zullen wij enig idee hebben hoe wij in de zegeningen van God moeten blijven. Denkt u niet? Nu, ik ga niet prediken, ik heb er niet genoeg stem voor, maar ik zal voortdurend onderweg zijn tot deze komende september. Ik heb ongeveer 2 dagen tussen de samenkomsten tot aan september, zo de Heere wil. Nu, we willen erachter komen. Laat mij het opnieuw zeggen. We zullen onze tijd nemen gedurende deze enkele minuten die we hebben. Nu, we moeten teruggaan. En als wij kunnen zien wat God verlangde, wat hij vereiste, wat hij vervloekte, wat hij zegende, laten wij ze dan als voorbeelden aannemen. Ik geloof dat in Hebreeën het 11e hoofdstuk, nee, het 12e hoofdstuk, staat, daarom dan ook, alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle zonde, of alle last, en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Nu, we moeten teruggaan, Paulus hier, zoals we geloven dat hij de schrijver van de Hebreeën was, verwees naar wat mannen van geloof en grote strijders waren. Dan kunnen wij de andere kant nemen. Ik heb thuis een boek dat de laatste woorden vertelt. Broeder Nugent, van hem heb ik het vele jaren geleden gekregen. De laatste woorden van grote mannen en vrouwen die op aarde leefden. En ik geloof dat het Bloody Mary was in Engeland. Dat haar laatste woorden toen ze stervende was, waren, ik zou mijn koninkrijk geven. Om nog 5 minuten langer te mogen leven. Ik heb de laatste woorden van Abraham Lincoln. Ik heb de laatste woorden van Stonewall Jackson. Weet u wat de laatste woorden van Jackson waren? Die grote generaal uit het zuiden. Ik sluit me bij uw rebellen aan in dankzegging aan God voor een generaal als Jackson. Hij werd wat mij betreft nog nooit ergens geëvenaard door enige andere generaal. Hij was een groot man van God. En Jackson zei toen hij stervende was, hij stond op het punt de rivier over te steken. Hij zei, we zullen spoedig de rivier oversteken en dan zullen we onder de boom zitten en rusten. Dat is juist. Ik hoorde de laatste woorden van Dwight Moody, die zich oprichtte en zei, is dit de dood? Hij zei, dit is mijn kroningsdag. Levens van grote mannen doen ons herinneren dat wij ons leven subliem kunnen maken door bij het afscheid achter ons te laten voetafdrukken in het zand der tijd. Daar houd ik van. Voetafdrukken waardoor misschien een ander tijdens het varen op de plechtige levensoceaan, een broeder die wanhopig is en schipbreuk heeft geleden, opnieuw moed zal vatten door deze te zien. Paul Reder, hoeveel hebben ooit gehoord van Paul Reder? Ik hoorde hem vroeger prediken toen ik een kleine jongen was. Weinig wist ik toen dat ik zijn lied Only Believe over de hele wereld zou brengen. Toen Paul daar op sterven lag, liet ze het kleine kwartet van de Moody Bijbelschool komen. En weet u wat Paul zei tegen een vriend van mij? Toen hij wist dat hij stervende was, hij had kanker, zei hij, als ik mijn boodschap van genade had genomen en had gezaaid onder de rood gloeiende Pinkstermensen, in plaats van hierheen te komen, dat is wat hem doodde, zei, dan was ik beter af geweest. Dus Moody, Paul had een gevoel voor humor en hij en broeder Bosworth en zij alle waren echte boezemvrienden. Billy Sunday, broeder Bosworth had een keer een samenkomst daar in Chicago in de Raider Tabernakel. En dus Billy Sunday was daar 3 weken geweest en hij had al zijn preken gepredikt. En Paul was er ongeveer 2 jaar geweest en hij ging door met prediken. Dus Billy zei tegen Paul, hij zei, Paul, wanneer houden de preken bij jou eens op? Hij zei, wanneer ik een kink in de kabel krijg. En als iemand Paul ooit eens heeft horen prediken, hij zou beginnen in Genesis en eindigen in Openbaring. Hij zou door de hele Bijbel heen prediken en elke keer dat hij predikte. En ik lette altijd op hem. En hij zou iets nemen, iets in zijn gedachten, liep dan helemaal naar achteren. Een geweldig grote man trok dan zijn broek omhoog, weet u, en rende dan zo hard als hij kon naar voren, sprong bijna over de preekstoel heen als een grote beer met uitgestrekte handen. Maar toen hij daar op sterven lag, had de Moody Bijbelschool een kwartet naar hem toegezonden en ze stonden daar en alle blinden in het ziekenhuis waren naar beneden en ze zongen, nader mijn God tot u. En Paul richtte zich op en zei, hé, wie gaat er dood, u of ik? Hij zei, trek die blinden omhoog en zing een paar goede opwekkende evangelieliederen voor mij. Amen. Dus begonnen ze te zingen, daar bij het kruis waar mijn redder stierf, daar waar ik voor het reinigen van zonde riep, daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht. Oh, glorie voor zijn naam. Hij zei, waar is Luc? Dat is zijn broer. Velen van u kenden Luc, hij is onlangs heen gegaan. Luc en Paul waren 2 broers die bij elkaar bleven. Ongeveer zoals Billy en mijn zoon en ik. Hij zei, waar is Luc? Luc was in de andere kamer ernaast. Hij wilde zijn broer niet zien sterven. Hij zei, zeg tegen Luc dat hij hier moet komen. Ze brachten Luc binnen. Luc probeerde niet te huilen. Paul richtte zich op en pakte zijn hand vast en zei, Luc, we zijn samen door vele strijd heen gegaan, nietwaar broer? Ik zei, ja Paul. Hij zei, denk eens in, binnen 5 minuten vanaf nu zal ik staan in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, gekleed in zijn gerechtigheid. Levens van grote mannen herinneren ons eraan dat wij onze levens subliem kunnen maken door bij het afscheid nemen achter ons te laten voetafdrukken in het zand van de tijd. Laat mij op die wijze heen gaan. Laat mij heen gaan met dat getuigenis zoals Moody had. Laat mij gaan met een getuigenis zoals Paulus had. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Daarom, door het terug te voeren naar het Oude Testament, trok ik deze conclusies voor een kleine boodschap nu. Veronderstellen. Webster, ik heb het hier opgeschreven. Webster zegt dat veronderstellen betekent het wagen zonder werkelijke autoriteit. Dat is veronderstellen. Of, tussen haakjes, zegt hij, Webster, het als vanzelfsprekend nemen. Het gewoon als vanzelfsprekend aannemen. Of wagen zonder autoriteit. Of iets gewoon als vanzelfsprekend aannemen. Nu, dat is iets wat de gemeente niet moet doen. U bent niet zeker van uzelf als u het slechts veronderstelt. Want u beschouwt het gewoon als vanzelfsprekend. Nu, wij hebben elk jaar nemen we vakantie. Het spijt me om dit te zeggen, maar je ziet het toch. De gemiddelde Amerikaanse christen, zogenaamd, Billy Graham maakte een keer dezelfde opmerking, als u zijn artikel leest over hoeveel dronkaards er zijn in het zogenaamde christendom. De gemiddelde zogenaamde christen van een kerk, even goed als een zondaar, want wat mij betreft bevinden ze zich allemaal in dezelfde boot. Mensen drinken en proberen de zonde van het verleden, het bedrog en de leugens, weg te drinken. En in het weekend proberen ze dronken te worden. Denk alleen maar, wel, ik zal het gewoon vergeten. Ze veronderstellen dat het de juiste manier is om het te doen. Ze hebben het gevoel dat dat een manier is om hun zonde te vergeten. Door het weg te drinken. U beseft niet dat u alleen maar meer zonde opstapelt. Maar ze veronderstellen dat dat de Amerikaanse manier is om het te doen. En dat kan waar zijn, maar het is niet de Bijbelse manier om het te doen. Maar ze veronderstellen dat dat in orde is. Ik zei dat tegen, hier niet lang geleden, sprak ik over een onderwerp waar ik in Canada was geweest met mijn goede broeder Sotsman daar. En ik kwam in een geweldig groot hotel, waarvan hij zo vrijgevig was geweest om mij in onder te brengen. En de Amerikanen waren daar ginds in Canada, een bepaalde Amerikaanse club. Ze hadden toen hun conventie daar. En ik vertel u, toen ik die avond er aankwam, wel, daar was Miss Amerika. We zijn, oh, verschrikkelijk. En whiskyflessen lagen overal. En ik ging naar boven naar de kamer toe. Ik stapte uit de lift en ik keek naar die kleine makker. Er waren een paar mensen die uitstapten, mannen die zich aan elkaar vasthielden, een club. Toen ik, kleine liftboy, ik zei, my goodness, woe. Ik zei, oh, ze hebben een geweldige tijd. Daar ziet het zeker naar uit. We gingen naar de deur en openden de deur. En we stapten uit de lift en begonnen naar de kamer te gaan. En daar waren 2 jonge vrouwen. Beide droegen een trouwring. Knappe jonge vrouwen. Die slechts hun ondergoed aan hadden. En ze stonden aan het einde van de gang. En ze hielden een whiskyfles in hun hand. En terwijl ze begonnen daar doorheen te lopen, probeerden ze zich aan elkaar vast te houden met glazige starende ogen. En de make-up op hun lippen was uitgelopen. En dat zwarte spul. En die vrouwen met die ring hieromheen zagen eruit als apen, niet als menselijke wezens op die manier. En al dat spul en die grote waterhoofdkapsels, weet u. U bent mooi. Maakt niet dat u eruit ziet als een prehistorisch dier. Zie. Laat het zoals God u gemaakt heeft. En hier waren ze. Deze meisjes, vrouwen. Ze stonden daar en begonnen door de gang te waggelen. En er kwam een man naar buiten, dronken. En greep die ene rond de plaats van haar lichaam waar hij dat niet behoorde te doen. En probeerde haar vast te houden. En terwijl zij rondwaggelde, benaderde hij haar. En zij stompte hem een paar keer. En ik deed een paar stapjes terug en keek ernaar. En toen ze dichtbij waren gekomen, stonden ze daar met slechts een klein onderjurkje aan. Wat natuurlijk meer is dan sommigen van hen dragen. En dan hadden ze deze fles. Eén van hen gaf de andere een slok. En deze andere nam een grote teug uit deze fles whisky. En ze trok dit rokje zo hoog op als ze kon. En schopte haar voeten omhoog in de lucht en schreeuwde woepie. Ze zei, dit is een goede tijd hebben, dit is leven. Ik keek naar die beide vingers. Ik dacht, misschien een man thuis die voor de baby zorgt. Wat is het? Proberen wat plezier te hebben. Wat ze zuiver Amerikaans plezier noemen. Ze hadden de afwas gedaan, op het kantoor gewerkt en ze waren gewoon zoals ik gisteravond zei, aan het proberen de stoom af te blazen. En ik zei, neem me niet kwalijk, dat is niet leven, dat is dood. Toen keek ze om zich heen en zei, wil je wat drinken uit mijn fles? Ik pakte haar bij de hand. Ik zei, ik ben een evangelieprediker. Ik ben ook een Amerikaan, maar ik schaam me voor u. En de ander begon te rennen en ik pakte haar bij de andere hand. Ik zei, gaat u vrouwen naar de kerk? En het leek hen wat te ontnuchteren. Ze deed de fles naar beneden en zei, ja meneer. Eén van hen was een zondagsschoollerares. Ik zei, schaamt u zich niet om uzelf een christen te noemen? Ik probeerde hem vast te houden. En ze waren aan het trekken en rukken en aan het springen, op die wijze. En daar renden ze de gang door. Eén van hen viel en lag lang uit op de vloer. En de andere probeerde haar met de voeten eerst overeind te trekken. En het verschrikkelijkste gezicht dat u ooit hebt gezien. Ik dacht, God, hoe kunt u naar zoiets kijken? Maar ze veronderstellen dat het in orde is. Omdat ze slechts een lid van een organisatie zijn. Als ze wederom geboren waren, zouden ze dat niet doen. Ik geloof dat het Calvijn was. Nee, het was John Smith. Ik ben er nu niet zeker van welke man. Maar op een dag, tijdens zijn werk, een van de eerste grote heiligen van de laatste 200 of 300 jaar. Ik ben vergeten wie het was. Ik geloof dat het een methodist was. Het kan John Smith zijn geweest, maar hoe dan ook. Ze stonden bij de deur en op straat kwam een dronkaard aan. Hij viel in de goot. En er passeerde een man die zei, John, daar is één van jouw bekeerlingen. Hij zei, dat is juist. Als hij van de Heer was geweest, zou hij daar niet zijn. Dat is juist, dus dat is het. Als u bekeerd bent tot een geloofsleer, als u bekeerd bent tot een organisatie, als u bekeerd bent tot een kerk, zult u die dingen doen. Maar als u een bekeerling van Christus wordt, dan bent u wederom geboren en bent u dood aan die dingen en levend. Maar mensen gaan regelrecht door met te veronderstellen dat het in orde is om het te doen. Blijven het wagen zonder autoriteit. Predikers. Goede mannen. Fijne mannen. Prediken denominationele kerkleer. Veronderstellend dat het alles is wat gevraagd wordt. En terwijl deze Bijbel zegt, wie er één woord uit zal wegnemen, of er één woord aan zal toevoegen, diens deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. Ze zeggen, u hebt de Heilige Geest vandaag niet nodig, dat was voor die vorige dag. Waarom? Ze kunnen niets anders onderwijzen. Als ze dat doen, worden ze geëxcommuniceerd. Ze zeggen dat er niet zoiets is als genezing. Dat de Heilige Geest alleen aan de apostelen werd gegeven. Nu, ze komen daartoe omdat hun dat op school wordt geleerd. En ze gaan ervan uit dat het juist is. Maar het is verkeerd. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord niet. En hij zei, laat ieder mensenwoord een leugen zijn en het mijne de waarheid. Maar ze veronderstellen dat dat in orde is. Bijvoorbeeld, wel, dat is alles wat ze weten. Als u naar een restaurant zou gaan, voor uw dinner, middagmaaltijd. En ik denk dat het hier nog steeds dinner is. Want waar ik vandaan kom, ginds in Indiana, proberen ze moderne Amerikanen te worden. Ze proberen te zeggen dat we ontbijt hebben en dat we lunch en dinner hebben. Ik word er altijd buiten gelaten. Waar blijft dan mijn avondmaal? Super. Ik zei, neemt u het diner van de dinner van de Heer of het avondmaal van de Heer? Onzin. Ze doen gewichtig, dat is alles. Oh, hij is klassiek. Hij is opgeleid. Veronderstellend dat het in orde is. Wij hebben dat niet nodig. Ze prediken denominationele leerstellingen en veronderstellen dat het in orde is. En mensen ondersteunen die zaak en veronderstellen dat het in orde is. Dat is alles wat ze hoeven te doen. Slechts veronderstellen, wel, ik ben een kerklid. Weet u, op een dag had ik een gebedsrij. En daar kwam een dame het podium op. En wel, zij heeft het recht om alles te doen wat ze maar wil, denk ik. En zij droeg genoeg sieraden om een zendeling 10 keer rondom de wereld te sturen. En ik zei, bent u een christen? Ik zei, ik ben een Amerikaanse. Bent u een christen? Ik ben een Amerikaanse. Is dat niet genoeg? Ik zei, niet bij mij, nee. Ik zei, ik vroeg of u een christin was. Niet een meeloopster. Nee. Maar een wederom geboren christin. Zij dacht dat het genoeg was als zij een Amerikaanse was, zie. Broeder Bosworth had een keer een gebedsrij in Detroit. En een meisje kwam het podium op om voor zich te laten bidden. En zei, ben je een christin? Wel, ze was geschokt. Ze zei, ik geef u te verstaan dat ik elke avond een kaarsje brand. Veronderstellend dat dat alles is wat ze moesten doen. Het zijn eerlijke, goedbedoelende mensen. Het zijn mannen en vrouwen. En zij, in hun hart willen ze God dienen. Die monniken gaan in kloosters. Predikers gaan naar seminaries. Ze krijgen graden in de psychologie. Hoe ze moeten buigen voor de mensen. Hoe ze moeten zijn. En het psychologische effect dat het heeft op de mensen. Veronderstellend dat het alles is wat ze moeten doen. Zelfs in sommige van onze grote denominaties, Pinkstermensen. Nu, ik spreek niet over Methodisten en Baptisten. Ik heb het over Pinkstermensen. Hier niet lang geleden hadden ze enige meningsverschillen. Iedereen zonderde zich af vanwege kleine meningsverschillen, veronderstellend dat ze dat behoorden te doen. Dat is wat ze niet hadden behoren te doen. Blijf bij elkaar. U allemaal. Breng uw meningsverschillen niet op die manier naar buiten. Breng ze hier naar binnen. En bid ervoor dat u eruit bent. U kunt uw meningsverschil hebben en nog steeds van uw broeder houden, in orde. Maar wanneer u uw respect en gemeenschap verliest met uw broeder, dan heeft uw meningsverschil u gedood. Juist. Maar daar hebt u het. Zij veronderstellen dat het alles is wat ze moeten doen, want dat is wat hun wordt geleerd. Ze treden slechts toe tot de kerk. Ze zeggen, bent u een christen? Ik ben een methodist. Bent u een christen? Ik ben presbyteriaan. Dan voegen ze zich daarbij. En nu, u zegt, bent u een gelovige? Ik ben van Pinksteren. Laat me dat rechttrekken voor u. Er is niet zoiets als een Pinksterorganisatie. Pinksteren is een ervaring. Geen organisatie. De katholieken hebben die. De baptisten hebben die. De presbyterianen hebben die. Iedereen kan die hebben. Het is een ervaring. Je kunt het niet organiseren. Als u uw organisatie hebt, dan bent u weggeraakt van Pinksteren. Ze hebben het nooit georganiseerd. God heeft het nooit een organisatie gehad. Nooit één keer. Ik daag u uit om het mij te tonen en ik daag elke historicus uit om het mij te vertellen en mij te tonen in de geschiedenis waar God ooit een boodschap stuurde die zij organiseerde of deze stierf onmiddellijk en stond nooit meer op. Het is een vervloekte zaak. Dus kijk maar eens terug in uw geschiedenisboeken en ontdek of het juist is. Maar ze maken hun geloofsbelijdenissen en stemmen daarmee samen. Mensen denken dat het juist is. Vrouwen, u weet dat ik van u houd, mijn zuster. Dat weet u. Ik sta hier niet om u te kwetsen, ik hou van u. Maar wat ga ik daar doen op die dag? Terwijl ik weet dat de Bijbel leert wat de vrouwen moeten doen. terwijl ik weet dat het de waarheid is. En dan, als de wachter op de muur zit en ziet dat de vijand zich onder de mensen bevindt en wanneer hij ze niet waarschuwt, van hen zei God, ik zal het bloed afeisen van de hand van de wachter. Wanneer voorgangers u toelaten uw haar af te knippen en ze zeggen dat dat in orde is, dan vertelt die voorganger u iets verkeerds. Wanneer hij u toelaat u te kleden met onzedelijke kleding en u vertelt dat dat in orde is, dan is dat verkeerd. En het is niet, u ziet er knap uit. U weet dat alles in de lijn van het vrouwelijke en het mannelijke, het altijd zo is dat het mannelijke het mooiste is. Neem de hen en de haan. Neem de vogelfamilie. Neem de eland, de stier of de koe. Neem het hert, het bok of de hinde. Alles wat de mooiste is altijd in de mannelijke lijn, behalve bij het menselijke ras. De man is lelijk, potig, baard over zijn gezicht, vaak kaalhoofdig en er ruig uitziend, helemaal niet met haren bedekt. Maar de vrouw is sierlijk, mooi. Daar is precies, daar is het waar Satan ligt. Dat is waar hij voor koos in Eden, dat is waar het hem lukte in Eden, dat is wat hij sindsdien altijd heeft gebruikt. Vertelt u mij welk land in de geschiedenis, enige van jullie schoolkinderen, als een natie ten onder ging, werd dat veroorzaakt doordat het moederschap en de vrouwelijkheid gebroken werden, de ruggengraat van die natie. Over de moraal in ons land gesproken, ik las in een stukje van de krant aan de Associated Press, dat toen onze jongens naar het buitenland gingen, dat er 4 van de 6 door hun vrouw die thuis bleef in echtscheiding werden gedaan, voordat ze daar 6 maanden waren geweest. En er werden meer buitenechtelijke kinderen geboren in de staat New York tijdens in 1 jaar voor de oorlog dan er soldaten werden gedood in al die 4 oorlogsjaren. Veronderstellend dat het in orde is. Vrouwen trekken kleine sexy kleren aan en lopen buiten op straat. Zeggend, ja, ik ben een christen. Ze veronderstellen dat dat is wat ze moeten doen. Nu, alstublieft, zuster, ik ben uw broeder. Als uw moeder de juiste soort vrouw was, zou zij u hetzelfde vertellen of uw vader of uw man. En elke man die zijn vrouw buiten op de straat op laat gaan in die korte broeken en dat soort dingen, laat zien hoeveel man er in hem is. Laat zijn vrouw voor zijn neus een sigaret zitten roken en weet dat die zaak, wat zal er van zijn kinderen worden? Wees niet bang dat het communisme ons zal verslaan, we hebben onszelf verslagen. Het is onze eigen verrotte moraal. En waar kwam het vandaan? Doordat het evangelie werd losgelaten in de preekstoel. Waar het begon. Met verwijfde predikers. Met niet genoeg echte doop van de Heilige Geest in hun ziel om een standpunt in te nemen en het woord van God te verkondigen. Geef niet het kind een klap voor zijn broek voor jeugdmisdaad. Geef de ouders een klap voor hun broek. Het is oudermisdaad. Ze laten hen ermee wegkomen. En dat is de reden waarom ik die geestelijkheid daar ervan langs blijf geven. Hoe kunt u dezelfde Bijbel lezen als ik? Zo lazen die 400 profeten daar in Israël dezelfde Bijbel als Micha. Maar hij was geestelijk bereid om zijn standpunt in te nemen. Amos in zijn dag, die onbevreesde profeet van God, hij wandelde daar naar Samaria toe. Hij keek uit over die stad en hij zag al de corruptie die er waarin was. Hij zei, dezelfde God die u beweert lief te hebben, zal u vernietigen. Hij zag hoe corrupt het er was. Zij veronderstelden dat ze in orde waren. Ze hadden hun priesters, hun synagogen. Ze dachten, zolang ik een Jood ben, besneden, is dat alles wat ik moest zijn. Zij beweerden dat ze God dienden. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden de modus van de omringende landen aangenomen. Ze hadden een verbond met hen gesloten. En ze dachten dat zolang ze in de gunst stonden bij de omringende naties, wel dat dit alles was wat ze moesten doen. Ze sloten een verbond, ze lieten hun vrouwen schaars gekleed gaan, ze wandelden door de straat wellustig en al dat andere. En die oude profeet stond daar en zijn ogen vernauwden zich boven zijn baard. De toeristen kwamen vanuit de hele wereld op bezoek om dit prachtige Samaria te bezien, maar die profeet bezag het met andere ogen. Vandaag kijken de mensen en de predikers naar de kerk als aantallen en nog eens aantallen. Maar een wederom geboren christen kijkt er met andere ogen naar. Hij kijkt ernaar door het woord van God en hij noemt de corruptie die zich daarin bevindt. precies de God die ze beweren te dienen, zal oordeel op hen neerbrengen. Zijn profetie heeft maar 13 jaar geduurd voordat het geschiedde. Bij Jerom de Tweede, u weet hoe het geschiedde, Jerobeam liever gezegd, geloof ik dat het was. Daar hebt u zich bijgevoegd. Zuster, voordat ik hierover ophoud, hebt u ooit beseft dat wanneer u zich op die wijze kleedt en buiten de straat opgaat, u mag een kleine dame zijn. Ik geloof dat u dat bent, lieverd. Dat is juist. Ik geloof dat u een kleine dame bent. Ik geloof niet dat u slecht bent. Ik geloof niet dat u slecht wilt zijn. Ik geloof niet dat een katholieke non naar een nonnenklooster gaat om slecht te zijn. Die arme vrouw gaat er naar binnen omdat ze dichter bij God wil komen. Ik geloof niet dat ze slecht willen zijn. Ik geloof niet dat u een slecht meisje zou willen zijn. Ik geloof niet dat u onfatsoenlijk tegenover uw man zou willen zijn. Maar beseft u, de katholieke non beseft niet dat het systeem haar daar naartoe stuurt. En u beseft niet dat het de geest van de dag is die u ertoe aanzet die dingen te doen. U veronderstelt dat het in orde is, maar het is het niet. Zie? Nu kijk, Jezus zei, zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gepleegd. Nu, u gaat naar buiten, op die wijze gekleed, met die korte broek aan, en helemaal sexy gekleed en van alles. Zeker, u bent mooi. Maar God heeft u zo niet gemaakt. Satan maakt een lokaas van u, en u weet het niet. Nu, laat een man naar u kijken, een klein christelijk meisje dat over straat komt, een knap, liefelijk, onschuldig klein ding, helemaal sexy gekleed. En de zondaar ziet haar aan om haar te begeren. Op de dag van het oordeel, wanneer deze man antwoordt voor het plegen van overspel, wie is dan schuldig? Zij. Ziet u wat ik bedoel? Misschien zult u er op een dag achterkomen dat het niet is dat ik een wijsneus probeer te zijn. Het is met goddelijke liefde. Zie? Ik hou van u. Ik wil niet dat u zo bent. Wees niet zoals de rest van de wereld. U Pinkse vrouwen, het is uw organisatie die mij hier heeft uitgenodigd en ze hebben van zichzelf een organisatie gemaakt en ze proberen hun gemeente te vergelijken met goed geklede, verzorgde en de best geklede mensen. Het is de duivel. Geloof dat niet. Ze veronderstellen dat het in orde is, maar dat is het niet. God zei om het niet te doen. Ga uw gang, predik het, voeg u erbij. Ze denken dat het in orde is, maar ze veronderstellen slechts. En weet u, de mensen zeiden dit, God is een goede God. O, broeder Branham, zei iemand tegen mij, u probeert precies bij dat woord te blijven, slechts wat het zegt. Denkt u niet dat het geen enkel verschil maakt? Een man was niet lang geleden besprenkeld. En hij zei, ik doopte hem onder en vervolgens kwam een andere man vanwege die zaak naar mij toe. Hij zei, wel, hij was al gedoopt. Ik zei, nee, dat was hij niet, hij werd besprenkeld. Dopen, baptizo, betekent bedekken, begraven. En ik zei, ik doopte hem. En hij zei, broeder Branham, u bent radicaal. Ik zei, misschien ben ik dat, maar het is voor de goede zaak. En ik zei, ik ben ijverig voor God en zijn woord en ik ben ijverig voor zijn gemeente. Ik was een verschoppeling. Niemand hield van mij of gaf om mij. Toen ik u vond, Pinkstermensen, die van mij hielden en dit evangelie geloofden, kwam het niet onder u om een vijand voor u te zijn, maar om een broeder voor u te zijn. Om u Gods woord te laten zien. Laat enige van de voorgangers eens een keer bij mij voor u komen staan en zeggen dat het fout is. Dat is de enige manier om het te bewijzen. Nu, hier is wat er gebeurde. Ik zei, ik doopte hem opnieuw. Hij zei, broeder Branham, denkt u echt dat het een verschil maakt? Ik zei, het maakt een verschil voor Paulus. Hij zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Ze zeiden, wij weten niet of er een is. Hij zei, waartoe werd u gedoopt? Ze zeiden, tot Johannes. Hij zei, dat was alleen tot bekering, niet tot vergeving van zonde. Ze werden opnieuw gedoopt. Paulus zei in Galaten 1, vers 8, als een engel uit de hemel, laat staan een prediker. Als een engel uit de hemel een ander evangelie zou prediken dan dit wat ik tot u gepredikt heb, die zijn vervloekt. Dat is juist. Nu, u ziet dat u niet moet veronderstellen, het moet de waarheid zijn. Blijf erbij, maar door slechts te veronderstellen. U hoort het zoveel vandaag, ik zeg het nogmaals, over dat God een goede God is. Er was een tienerjongen die niet lang geleden zei, weet u, de Heere houdt zoveel van mij dat hij mij gewoon alles laat doen. Mij. Vrienden, Hij is een goede God, dat zal ik toegeven, maar hij is een God van gerechtigheid. Hij is een God die gerechtigheid vereist. Hoe kan hij rechtvaardig zijn en zijn eigen wetten ongehoorzaam zijn? Hoe kan hij zijn eigen heilige wet bezoedelen? Als hij rechtvaardig is, moet hij blijven bij wat hij heeft gezegd. Als hij dit van u zal vereisen en u komt niet tot dat punt, als hij niet rechtvaardig is, waarom liet hij Eva dan niet wegkomen met die ene kleine verkeerde misinterpretatie van het woord? Waarom heeft hij toegelaten dat er 6000 jaren van lijden en gevaren en dood en verdriet het menselijk ras zouden treffen? Hij kon niets anders doen dan dat. Hij is rechtvaardig. En hij is een God van toorn en een God van gerechtigheid. En zijn heiligheid, het betaamt hem om dat te zijn. Niet één jota, het is precies juist. U moet daartoe komen, anders bevindt u zich aan deze kant of aan die kant, ongeacht hoe goed u mag zijn, hoe zachtmoedig u mag zijn, hoe stil, hoe liefelijk. Wie kunnen er nog zachtmoediger zijn en met meer wat zij liefde noemen dan de mensen van christelijke wetenschap? Dat is hun hele thema, liefde. Dat is geen echte liefde. Christian Science. Zij ontkennen zelfs dat Jezus goddelijk is, ontkennen de dood, de geboorte, de maagdelijke geboorte, ontkennen zijn bloed en praten alleen over liefde. Kunt u zich voorstellen dat ik een zoontje zou hebben en zei, oh schat, ga gewoon je gang. Als je die alcoholische drank wil drinken, jij kleine 6-jarige jongen, ga je gang. Papa zal je niet tegenhouden, ik hou te veel van je. Oh liever, als je mijn geweer wilt nemen en met 2 kogels erin met de haan teruggetrokken, ga je gang, ik hou te veel van je om je tegen te houden. Dat is geen liefde. Want als hij buiten op straat zou zijn en zei, papa, ik wil zandtaartjes maken hier buiten waar de auto's 100 km per uur door de straat rijden. Ik hou te veel van je lieverd om je tegen te houden. Jij wilt dat doen, dat weet ik. Papa houdt te veel van je om je tegen te houden. Ga door naar buiten en word gedood. Een echte papa zou hem een flink pak slagrammel geven. Dat is wat er vandaag aan de hand is. U probeert het evangelie te prediken met zachte handschoenen aan. Veronderstellend dat het in orde is. Wat de kerk vandaag nodig heeft, is om geschud te worden. Kom terug naar het evangelie. U veronderstelt dat het in orde is. Ik ben van Pinkster, ik ben dit, dat, wat anders. Dat is in orde. Het is niet in orde. Niet volgens het woord. Het moet tot het woord komen. Zo'n goede God. Ze veronderstellen niet dat hij een God van gerechtigheid is. Hij is een God die zijn woord moet houden. Nu, Israël hier veronderstelde dat ze in orde waren. Nu, ik heb nog 10 minuten om op tijd te eindigen. Israël veronderstelde hier. Ze trokken op. De Bijbel zei dat ze dat deden. Wel zeiden ze, kijk, wij zijn het volk van God. God kwam daar neer in Egypte en gaf ons, zond zijn profeet daar met een vuurkolom boven zich. Bracht ons daar ginds bijeen en doodde farao vlak voor ons. Sloeg het land met plagen, vlooien, luizen. Zond vuur en hagel over het land en hij beschermde ons. Glorie voor God, halleluja. En we kwamen hier aan bij de Rode Zee. Hier kwam farao. God opende eenvoudig de Rode Zee door zijn machtige kracht en wij marcheerden door de Rode Zee. God hield zoveel van ons dat hij zich tot ons richtte en zei, kijk eens om naar jullie vijand, ik zal ze verdrinken achter jullie. Glorie voor God. Niet alleen dat, maar hij stuurde ons engelenvoedsel dat elke nacht uit de hemel viel. En die profeet zei, en het woord van God was met de profeet. Hij zei, ga daar niet heen. En als je dat doet, zal God niet met je zijn. Maar ze namen zich voor om hoe dan ook te gaan. God is te goed en zal niets tegen ons doen. God is met ons, dus waar maken we ons zorgen over? Pinksteren krijgt dat nooit in uw hoofd. Vrouwen, ik kan mijn haar afknippen, ik kan dit doen, ik kan dat doen. Mannen, ik kan dit doen, ik kan zo doorgaan, zolang ik lid ben. God genas mij eens. God gaf mij eens de Heilige Geest. God deed dit, God deed dat. Dat klopt. Maar ga niet over de scheidslijn. Mozes zei, als jullie daarheen gaan, ga ik niet met jullie mee. En de Amalekieten en de Canaanieten zijn daar. Ik vertel u, zonde ligt achter de grenzen van Gods woord. Als u er 1 jood er niet van gelooft, zal God u daar laten staan. Oh. Ik Wat een baan. Zoiets vreselijks. Ik hou van mensen, waarom moet ik dit doen? Voeg u. Ga gewoon door zoals de rest. Zolang ik lid ben van een kerk, wat voor verschil maakt het? Het maakt wel verschil. De oude profeet vertelde Israël hetzelfde. Hij zei, heb ik u ooit iets verteld in de naam des Heren dan dat het geschiedde? Ze zeiden, nee, alles wat u zei, Samuel. Het gebeurde allemaal. Hij zei, ben ik ooit uitgegaan om offeranden onder u op te halen, om grote gebouwen te bouwen, enzovoort? Nee, dat deed u nooit, Samuel. Wel, zei hij, luister dan naar mij. U moet niet willen handelen zoals de rest van de naties. God is uw koning. En ik zeg het vandaag, Pinksteren. Probeer niet te handelen zoals de overige kerken. God is uw vader. Het woord is uw houvast. Heb ik u ooit iets verteld dan dat het gebeurde? Heb ik ooit uw geld genomen en u gesmeekt om grote programma's en allerlei dingen? Vertel me één keer dat ik ooit een offer nam. Vertel me één ding dat ooit werd gezegd die in de naam des Heren hetgeen niet geschiedde. Nu luister. Blijf bij het woord. Want de boodschap van de laatste dag moet, de boodschapper en de boodschap, moeten overeenkomstig de eindtijd zijn. Namelijk het geloof der kinderen herstellen tot het geloof der vaderen. Zei Judas daar niet dat ze reeds... Hij zei dat we tot het uiterste moesten strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd. Binnen slechts 96 jaar, AD 96 was het geloof ik, waren ze er al bij weggeraakt. Kwamen ze niet binnen en begonnen ze niet met een gedachte, daarna een leer, en werd het daarna niet een zaak van de Nicolaïten? Het woord Nico betekent veroveren, de dame veroveren, leken. In plaats van op de manier waarop u alle het hier hebt gedaan, dat is door de Heilige Geest zich onder de mensen te laten bewegen, is er één heilige man. Heilige man, zoiets bestaat niet. Het is de Heilige Geest in de gemeente. Nico, de leden veroveren. En het werd een leer. Wat was het eerste wat ze deden? Vormde een organisatie. Daarin plaatsten ze en gedurende honderden en honderden jaren was het een vervolging waardoor alle die zich daardoor niet wilden buigen uit elkaar werden getrokken, verbrand, vervolgd. Toen kwam Luther, die boom begon te groeien. Toen dat gebeurde organiseerden ze het en God sneed de tak eraf en hij verdorde en stierf zoals Jezus zei dat hij hem snoeide. Toen kwam Wesley omhoog, een andere tak kwam eruit vandaan. Wat deden ze? Organiseerden zich, God snoeide hem en sneed hem af. Vervolgens kwam de derde boodschap, heel precies zoals de gemeente was begonnen. Die bruidsman in het begin begonnen ze naar voren te komen. Wie kwam als eerste? Johannes, die rechtvaardiging predikte, bekering. Wie kwam vervolgens? Jezus Christus, heilig en vader door de waarheid uw woord. Wat hij zelf was, hetgeen de waarheid is, heiliging. Wat was het volgende? De doop van de Heilige Geest. Ik zend de belofte mijns vaders op u. En de bruidsboom begon te groeien. Maar hier kwam de kever eraan. At dit eraf, de rups at de vruchten eraf, at vervolgens de bladeren eraf, at vervolgens de bast eraf. En toen kwam de kruidworm, een zuiger, en zoog het leven eruit en boekte een overwinning op de leken. God zei, ik zal herstellen. Hier begon het op te komen in de dagen van Luther en het werd georganiseerd. God snoeide het zoals hij zei dat hij dat zou doen, Johannes 15. Wesley kwam eraan. Fijn. Kreeg een mooie tak die begon te groeien. Wat deden ze? Organiseerden het na de dood van Wesley. Ze sneden het eraf. Vervolgens kwamen de Pinkstermensen die de tekenen van de vruchten voortbrachten. Wat deden ze? Organiseerden het. Ze werden afgesneden. Maar ik zal het herstellen, spreekt de Heere. Hij zal het doen. Wat is er aan de hand met deze grote opwekkingen? Nu laten we redelijk zijn. We hebben gehad wat we een opwekking noemden. Maar wat hebben we daarmee uitgebroed? Leden. Waarom? Waarom, broeders? De Bijbel zegt in Hebreeën 6... De regen komt menigmaal op de aarde om haar toe te bereiden, te bewateren, gereed te maken waarvoor ze is bestemd, de vruchten. Maar de doornen en distelen die nabij de verwerping zijn, zullen worden verbrand. Nu, men bundelt ze om ze te verbranden, dat is waar. Ze worden gebundeld, al deze organisaties, grote bundels komen in één grote bundel. Dat is juist. Wat is die bundel? U weet wat het is, de Wereldraad van Kerken, die het beeld van het beest vormt. Echt waar. En u mensen die bang bent voor het communisme, ik wil dat u mij één plaats in de Bijbel toont waar het communisme de wereld zal regeren. Wel, ik zal u vertellen dat de Bijbel zegt dat Romanisme de wereld zal regeren. Precies juist. Waar lopen de voeten in uit in de... Die profeet die alle heidense koninkrijken tot aan het einde zag opkomen, zag dat het niet in communisme uitliep, maar dat het Romanisme werd. Precies. Hier bevinden we ons in deze dagen waarin mensen veronderstellen toetreden tot die zaak en zeggen dat is in orde, dat is zeker, behoor ik tot de kerk. Oh ja, ik ben zus en zo, zie. Nu, kijk, hij zei dat er licht zou zijn in de avondtijd. Dat is om rijp te worden in de avond. De vruchten kunnen alleen rijpen door het licht, dat weten we. En dat is boven in de boom, het avondlicht. Al het overige, maar daar helemaal achterin bleef dat voorbestemde woord van God de hele tijd aanwezig, omdat God het gesproken had, ik zal hem herstellen. Hij zal het doen, ongeacht hoeveel organisaties en dingen hij eraf moet snoeien. Er zal een gemeente zijn, zonder vlek of rimpel, want ik zal herstellen, spreekt de Heer. Waartoe is het gekomen, al de jaren dat de rups heeft gegeten, al die jaren dat de kruidworm heeft gegeten, al die jaren dat de denominaties en zuigers en dergelijke van de boom zijn, vruchten hebben weggenomen, zijn ranken hebben weggenomen, zijn bast hebben weggenomen, het leven eruit hebben gehaald. Maar ik zal herstellen, want de wortel en het geslacht van David zal... Ik zal herstellen, spreekt de Heer. Wat is het? Hij zei het, hij bestemde het voor. Zijn woord ligt hier. Daarom kijk, precies zoals hij het de eerste keer deed, en nam Johannes rechtvaardiging. Jezus heiligde de kerk met zijn eigen bloed. En toen kwam de Heilige Geest. Gaandeweg ontstond de gemeente, ze begon te groeien. Ze kwamen hier deze vier termieten binnen. Een en hetzelfde insect, slechts verschillende stadia. Daar kwam de rups. Wat deed hij? Als eerste nam hij de vrucht, broederlijke liefde, ervan af. Volgende wat kwam was de kever. Toen kwam er een andere vorm op en die at de vreugde eraf. De bladeren, de gemeenschap. De volgende kwam, wat deed hij? Hij at de schors ervan af, de kever. Wat kwam daarna? De kruidworm. Hij zoog het leven er regelrecht uit. Maar er was een stronk, want Joel had gezegd, ik zal die voorbestemde wortel herstellen. Halleluja. En al deze namen die van voor de grondlegging van de wereld voorbestemd waren, alle die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. Jazeker, alle die hij tevoren kende, heeft hij geroepen. Alle die hij roept, rechtvaardigt hij. En degene die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij verheerlijkt. Overeenkomstig Efeze 1, in Efeze 1 vers 5, bij Paulus, God heeft ons verordineerd voor de grondlegging der wereld tot aanneming tot kinderen in Jezus Christus. Hoe zult u dit kunnen stoppen? Ondanks alle duivels in de hel, u kunt maar beter ophouden met daarover te discussiëren. Ze zal daar zijn zonder plek of rimpel. Wat zal ze zijn? Een bruidsgemeente. Halleluja! God zei, ik zal herstellen. Wat herstellen? Eén die door geen enkele organisatie is aangeraakt. Eén met het zuivere, onvervalste woord. Ze moet komen. Waarom kregen wij deze keer een stel denominaties vanuit deze opwekking? We zaaiden denominatie zaad. Wat wij vandaag nodig hebben, broeder, u kunt erover zeggen wat u wilt, maar wij hebben het evangelie nodig. Het zuivere, heilige, onvervalste, gezaaide woord van God. En wanneer dit licht tevoorschijn komt, zal het die gemeente voortbrengen. Gods voorbestemde. Amen. Veronderstel niets. Neem Gods woord en ga gewoon voort. Hij beloofde dat hij hier zou zijn. Hij is hier. Amen. Ik kan maar beter stoppen. Te veel over een goede God. Hij houdt te veel van mij om mij te bestraffen. Hij beloofde het. Hij hield van Adam. Hij hield van Eva. Hij is liefde. Maar hij is rechtvaardig. Hij moet zijn woord houden. Als u gelooft dat dit een woord van God is, dan is alles wat hiermee in tegenspraak is, en ieder die afdoet of toedoet, dienstdeel zal worden afgedaan uit het boek des levens. Het zij prediker of denominatie of wat dan ook. Wat met al die geloofsbelijdenissen en dingen die door de mensen worden opgesteld, God handelt nooit met een groep, hij handelt met een individu. Een groep heeft verschillende ideeën. Toon me één keer dat hij het ooit deed. Hij handelt met een individu. Hij handelt met u, hij handelt met mij, hij handelt met de volgende man. Dat klopt, het is een individuele zaak. Israël veronderstelde dat hij gewoon zo goed was. Ze hadden zoveel dingen gezien dat ze gewoon van alles konden doen wat ze maar wilden, zoals die tienerjongen. Zo is het met de kerk vandaag. Ze voelen, wel, God gaf mij de Heilige Geest. Als ik dit wil doen, dan kan ik dat doen. Halleluja, geen veroordeling in mij, ik ben in Christus. dat daar laat precies zien dat u daar niet bent. Als u in Christus was, zou u zich aan zijn woord vasthouden, ongeacht wat iemand zei. En als u alleen moest staan, zou u het doen, want het is de geest van God in u die zijn woord betuigt. Niet één woord ervan zal ooit voorbij gaan, totdat het vervuld is. Zo kostbaar en zo dierbaar. Het is net als God. Hij oordeelt niet door de kerk. Hij oordeelt de wereld niet door een organisatie. Hij oordeelt de kerk door zijn, of oordeelt de wereld door zijn woord, zoals hij deed bij Eva en Adam. De wijze waarop God begint. De wijze waarop God begint, kan hij niet op een andere wijze eindigen. Hij moet op dezelfde wijze eindigen als waarop hij begon. Zie? Als hij dat niet zou doen, dan deed hij het om mee te beginnen verkeerd. Zie? Veronderstel niet geloof. Waag het er niet op zonder autoriteit, zonder schriftuurlijke autoriteit. Simpson veronderstelde. Oh, wel, mij. Oh, ik weet dat ik heb. Ik kan niet. Ik heb mijn haarlokken niet meer. Maar ik veronderstel dat het in orde is. Ik ben nog steeds dezelfde oude makker. Nee, nee, broeder. U bent de scheidslijn overgestoken. Hij veronderstelde dat hij nog net zoveel kracht zou hebben als hij zei, ik zal me gewoon uitstrekken. O, jongen. Wel nu, ik ben nog net zoveel man als ik altijd was. Maar hij ondervond dat zijn kracht weg was. Dat is wat wij gedaan hebben toen de opwekking zo'n 14 jaar geleden begon. Pinksteren kwam erachter dat zij zichzelf niet meer kon uitstrekken, omdat ze zich in kleine groepjes had georganiseerd die elkaar haatten. Waardoor deze tweedracht onder broeders werd gezaaid en de opwekking trof haar en het avondlicht kwam binnen. Maar wat deed zij? Ze kon niets doen, omdat ze zichzelf had georganiseerd. Ze had haar kracht, haar broederlijke liefde, de vruchten van de geest verloren. Simpson dacht, hij is er nog steeds. Ik kan niet. U zou maar beter kunnen voelen. Hij is er nog steeds. Aangaan dacht, toen hij de staaf wegnam. Oh, het zal niet worden opgemerkt. Oh, die bepaalde prediker zei tegen mij. Oh, broeder Brennan, maakt het enig verschil of het nu op deze manier is of op die manier? Zeker maakt het verschil. Dat is precies dezelfde leugen die Satan aan Eva vertelde. Het maakt wel verschil. Wel, zolang de anderen het doen. Het maakt me niet uit wie het doet of wie het niet doet. Ik wil het hoe dan ook niet doen. Ik veronderstel niet dat dit in orde is, alleen omdat de anderen het doen. God vereist dit en dit is wat ik moet doen hebben. Als de anderen niet komen, kan ik het alleen maar zeggen en moet ik gewoon blijven doorgaan. Ik veronderstel er niets over. Leeggedeelte. Hebben we vandaag meer mannen nodig zoals Micha, die kunnen staan en precies zeggen wat God heeft gezegd. Wint er helemaal geen doekjes omheen? Amen. Ja. Zwakheid. Aangaan zei, het zal niet worden opgemerkt, het maakt geen enkel verschil, maar het maakte wel verschil. Die ene kleine staaf verstoorde het hele programma van God. Word gewoon op wat voor wijze dan ook gedoopt. Het maakt geen enkel verschil. Zolang u lid bent van de kerk, kan het geen kwaad. Dat is wat de opwekking heeft verstoord. Dat is wat er aan de hand is. We hebben een stel denominaties in plaats van heiligen gekregen. We hebben toetreders, beslissers. Wat heb je aan een steen? Zonder een metselaar om hem te behakken en te vormen en de hoeken eraf te slaan. Wanneer je een beeldhouwer ziet staan werken aan een steen, ziet het er niet zo geweldig uit. Maar hij heeft in zijn gedachten wat hij probeert te maken. Hij rolde de steen daar dus heen voor een doel en hij moet hem schuren, hem afhakken en hem slijpen. Stenen die beleiden christenen te zijn, die hier naar buiten zullen gaan en zich op allerlei manieren gedragen en veronderstellen dat het in orde is, Ze staan stil en de beeldhouwer, de Heilige Geest, hakt hen tot beelden van zonen en dochters van God. Oh, glorie! Hij is de roos van Saron, de lelie der valleien, de morgenster, de Alpha Omega, het begin en het einde. Hij die was, die is en komen zal, de wortel en het geslacht van David. Halleluja! Ja, zij veronderstellen dat het in orde is. De Egyptenaren zagen Israël besneden de dode zee oversteken. Zij veronderstelden dat zij net zulke goede mannen waren als zij. Ze gingen achter hen aan en verdronken erin. Ze veronderstelden dat het in orde was. Ik moet me haasten. In Noach's tijd veronderstelden ze dat als er een overstroming zou komen, zoals Noach zei, dat er zou komen, wel dat ze alleen maar in hun eigen boot hoefden te springen. Maar er was maar één boot die door God was gebouwd. Zo is het met de mensen vandaag. Ze zeggen, ik behoor tot de kerk, ik doe dit, ik doe dat. Maar er is maar één groep die door God is gebouwd. En dat is geen denominationeel gebouw. Het is het bouwwerk van het woord. De openbaring van zijn macht. Een door God gebouwde boot. Veronderstel niet. Geloof slechts Gods woord. Noach bouwde die boot met een bepaalde soort hout. Ik zou willen dat we tijd hadden om er verder op in te gaan, maar dat hebben we niet. Hoe hij dat acaciahout nam, hebt u het ooit gezien? Het is lichter dan balsamhout, maar als iemand een man zou zien die probeerde een bouw te bouwen van dat soort hout, dan zou hij zeggen dat hij gek was. Waarom? Het is het lichtste hout. U kunt acaciahout daar in het water gooien en het zou precies daar zinken. Dat is de manier waarop God het doet. Hij doet gewoon, trekt het gewoon over hun ogen. Ze zitten daar net zo onwetend als prairiehazen. Zitten daar en zeggen, maar wat zullen ze doen? Ze proberen niet om enige wijsheid van zichzelf te hebben. Ze kunnen het niet uitpuzzelen. U wordt niet verondersteld om het uit te puzzelen. U wordt verondersteld het te geloven. Hij zei, neem acaciahout. Nu, het is gewoon net zo licht als een spons. Maar nu, bemerk, nadat hij al dat acaciahout had gesloopt en mee had gebouwd, bedoel ik, zei hij, ga en neem pek en laat het erin trekken. Oh, hoe verkregen zij pek in die dagen? Ze namen een andere soort boom, een pijnboom, en ze sloegen die en sloegen die totdat de pek eruit liep. Waar is het een type van, het hout dat God vandaag heeft? Ontdoe u van al uw oude fanatieke gedoe, ontdoe u van al uw organisaties, wordt heel licht en ligt gewoon voor God. Want hij sloeg er één van ons. Hij werd om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Hij werd verslagen en verwond en verbrijzeld op Golgotha, opdat zijn geest in u gegoten mag worden, omdat u niets hebt. En dan die boot, die ark, wanneer dat daarin is, zou er zelfs geen spijker ingeslagen kunnen worden. Dat is de reden waarom de grote boomstronken die daar tegenaan botsten er geen gat in konden slaan. Wel eikenhout, sparrenhout, nog iets anders zou ze ook in de stand houden. Kijk, het was reeds volgezogen. Het was van binnen en van buiten gepet. Zo is het. Dat is hoe een christen is. Hij ontledigt zichzelf. Ik wil niet weten wat een ander... Ik wil weten. Heer, ik wil u kennen. Ik wil u. Uw wil. Uw leven. Dan zal God eenvoudig... Hij zuigt u gewoon vol in Christus. Wel, wat was het dan? Het zou feitelijk geen acaciahout meer zijn. Het zou pijnboomhout zijn. U bent het niet meer, maar het is de geest in u, zie? Oh my, door God gebouwd. Zoveel profeten vandaag vertellen zoveel verschillende dingen, het maakt de mensen verward. Veronderstel niet, let gewoon op zijn betuigde belofte. Laten we eens kijken in Deuteronomium 18:22 zegt God, als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, en wat hij zegt komt te geschieden, luister dan naar hem. Als het niet geschiet, luister dan niet naar hem. Johannes 14:12 zei Jezus, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. In Markus 16 staat, deze tekenen zullen hen volgen die geloven, niet toetreden tot kerk en hun naam in een boek zetten en een goed leven leiden, maar in mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken. Nee, Johannes veronderstelde nooit dat hij daarheen zou gaan. Johannes, weet u, kwam uit een priestergeslacht. Is het niet vreemd? Johannes, het leek er eigenlijk op dat hij de orde van zijn vader zou opvolgen, omdat hij uit een strikte priesterorde kwam. Maar weet u, de taak was te belangrijk. Johannes wilde niet verward raken in enige van hun zaak van hun theologie. God nam hem naar buiten de woestijn in, alleen, en scholde hem daar. Want hij zei, Johannes, ze zullen allerlei dingen hebben en je allerlei onschriftuurlijke dingen laten geloven, maar hierin zal het zijn. Johannes, op wie gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die zal dopen. Johannes hoefde niet te zeggen, ik veronderstel dat dit een goede man is. Ik veronderstel dat dat een goede man is. Ik veronderstel dat hij naar uw fariseeën zal komen. Naar uw eenheid, naar uw drie eenheid en uw dit. Dat is tot wie hij zal komen. Johannes zei, op wie ik de geest zal zien neerdalen. Glorie! Broeder, niet uw organisatie. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. De werken die ik doe, zult gij ook doen. U hoeft u geen zorgen te maken, het u af te vragen. God heeft gezegd waar we naar uit moeten kijken. Avondvruchten, avondlicht. Hij zei dat het in de laatste dagen zo zou zijn, dat de duivel zou zijn prediker sturen als engelen des lichts. Proberend u iets nieuws te brengen, iets wat populairder is, iets wat meer opgeleid is. Geloof het niet. Dat is wat Eva deed, waardoor zij in de problemen kwam. Blijf bij het woord. Amen. Veronderstel niet, neem Gods woord. Eva veronderstelde dat het in orde was. God is een goede God, u weet dat hij niet zou. Zeker zou de Heer dit niet doen of dat. Maar God had het beloofd, God moest het doen. Het was Gods plicht om het te doen. Nu, veronderstel niet, geloof alleen. Johannes zei, ik kende hem, omdat ik het Messiaanse teken op hem zag. En ik weet dat hij dit is. Hij veronderstelde niet. Nathanael hoefde niet te veronderstellen. Helemaal niet, toen hij het hem vertelde. Hij wist wat er in Deuteronomium 18:22 stond. Want hij zei, gij zijt waarlijk een Israëliet, geen bedrog. Hij zei, van waar kende gij mij? Wanneer hebt u mij ooit gezien? Hij zei, eer Filippus u riep. Hij hoefde niet te veronderstellen. Hij zei, Rabbi! Rabbi! Leraar! Alhoewel de scholen uw leer bespotten en ze u wegsturen vanwege uw leer. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Hij veronderstelde niet, hij had er een schriftuurlijk bewijs van. Dat is wat de Messias zou doen. Hij veronderstelde niet die arme, kleine, oude, vieze, stinkende prostituee. Misschien hadden alle organisaties in het land haar geëxcommuniceerd. Misschien. Maar ze zag niets in hen om mee te beginnen. Als ze iets echts had gezien, had ze het wel genomen. Dus zij zag daar een gewone Jood zitten, dacht ze. Zag eruit als een gewone man. Hij had geen omgedraaide boord. Heel grote tulband, dokter Eerwaarde, heilige vader. Hij was gewoon een man. Zoals de overige mannen. Ze zat daar en leunde achterover, waarschijnlijk een beetje grijs. Hij was slechts 30 jaar oud of zoiets, maar in de Bijbel staat, weet u, hij zag eruit als 50, wist u dat? Ze zeiden, u zegt, u bent een man van nog geen 50 jaar oud. En u zegt u dat u Abraham hebt gezien? Nu weten we dat u een duivel hebt. En hij zei, eer Abraham was, ben ik. Nu weten we dat u een duivel hebt. Zie, ze zijn blind. Hij zei, gij blinde fariseeën, blinden die de blinden leiden. Zie, dat is het. Nu zien we hem daar zitten. Die kleine vrouw zei tot hem, ze zei, nu, u wilt, u Joden, u wilt argumenteren over religie. Dat was de gewoonte van die dag, zoals vandaag. U Joden zegt dat het hier is en daar en dat alles zo en zo is. En wij zeggen, hij zei, ga uw man halen, kom hier. Hij zei, ik heb geen man. Hij zei, dat is juist. U hebt er 5 gehad. Degene waarmee u nu leeft, is de uwe niet. Kijk, snel. En dat voorbestemde zaad ligt daar. Glorie. Mai. Wat? Het kon niets anders zijn geweest. Dat voorbestemde zaad. En toen dat water op dat zaad begon te vallen, begon het tot bloei te komen. U hoefde haar niet te vertellen, zij wist het. Ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten dat de Messias zal komen. Wij kijken naar hem uit. En als hij komt, zal hij ons dit soort dingen vertellen. Hij zei, ik ben hem. Ze zei, dat is goed genoeg voor mij. Geen veronderstellen. Ze zei niet toen ze binnenkwam, zeg u dokters in de godgeleerdheid. Ik wil een schriftuurlijke discussie met u allen beginnen. Ze zei, ik veronderstel niets. Kom, zie een man. Die mij al de dingen verteld heeft die ik heb gedaan. Is dit niet de Christus? Dat is het. Zij hoefde niet te veronderstellen, te wagen zonder autoriteit. Ze had autoriteit, ze had natuurlijke autoriteit om het te geloven. O vrouw, u weet het niet, u behoort niet tot onze school. U behoort tot geen van onze organisaties. Ze zei, het maakt me niet uit wat u zegt, ik weet wat zo spreekt de Heer is. Ze zeiden dat hij een profeet zou zijn en daar is hij. Amen. Zij had natuurlijke autoriteit, zij veronderstelde niet. Uit welke school kwam dit vandaan? Hij komt uit de Bijbel. Dat is waar, onzeker. De discipelen op Pinksteren. Nu, u Pinkstermensen, zet u schrap. Hiervan kunt u gaan schreeuwen. Merk op. Wat als de discipelen gezegd hadden? Wel nu. Luister, ik vertel jullie. Matthäus gaat er naartoe en zegt tegen Petrus. Petrus, wil je iets vragen? Heeft onze Heer ons niet verteld om hierboven te wachten, naar boven te gaan en dat hij de belofte van de Vader op ons zou zenden? Oh, zeker, ja. Petrus zei, dat klopt. Wat denk je, Marcus? Marcus, oh zeker, hij heeft het gezegd. Ja, hij zei dat hij dat zou doen. Wel, broeders, we zijn hier al 9 dagen boven. Weet je, gisteren had ik een eigenaardig gevoel. Weet je, ik geloof gewoon dat... Denk je niet dat wij niet meer behoeven te wachten? Ik veronderstel dat wij het reeds hebben. Want hij vertelde ons om hier te wachten. Wel, hier, ik geloof, we zijn al 9 dagen hier geweest. Daarom vermoed ik dat we net zo goed verder zouden kunnen gaan met onze bediening. Ik veronderstel dat we het al hebben, omdat we hem gehoorzaamden. Daar is het waar uw Pinkstermensen het 1 miljoen mijl hebben gemist. U liep sensatie achterna in plaats van te wachten op het woord om vervuld te worden. Dat is juist, daarom organiseerde u zich. Daarom luisterde u naar deze. Het zijn altijd de leiders die het volk uit de wil van God krijgen. Het was Korach, niet. Het was Korach, die ongeïnspireerde leider, die zei: Hey, Mozes, probeer te denken dat hij de enige heilige man is. Wel, wij hebben hier nog veel meer heilige mannen. We hebben er hier groepen van. Heeft God niet de geest van de profetie op al deze mensen geplaatst? Hij nam hem van Mozes af en plaatste hem hierop. Daarom zullen we gewoon naar deze groep luisteren. Mozes denkt dat hij iets is. God zei tegen Mozes: Scheid u af van hem. Ik zal hem en zijn groep, zijn hele organisatie doen zinken. Juist. Mozes was Gods leider. Mozes werd betuigd om die leider te zijn. Alle die niet naar hem luisterden kwamen om. Jezus was Gods leider. De Heilige Geest is zijn leider. En alle die de Heilige Geest niet gehoorzamen, die deze Bijbel schreef, zullen vergaan. Amen. Wij wachten de hele tijd. Ik zeg het jullie nu, we hebben het. Laten we maar naar buiten gaan. Nee, dat deden ze niet. Ze wisten dat je in Jesaja 28:10 staat. Want het is gebod op gebod, regel op regel. Hier een weinig en daar een weinig. Houd vast aan wat goed is. Want door belachelijke lippen en andere tongen zal ik tot dit volk spreken. En dit is het houden van de Sabbat. De rust. Die maakt dat de vermoeide. Zij wisten dat die schriftplaats toegepast moest worden, ongeacht hoe lang ze moesten wachten op wat ze deden. Ze veronderstelden niets, ze waren aan het wachten totdat de schrift vervuld zou worden. Ze wisten dat Joel had gezegd, luister naar Petrus die daar meteen opsprong en enkele minuten later, toen meteen de volgende dag predikte hij over Joel. Joel had gezegd en in de laatste dagen zal het geschieden. Joel 2 vers 28, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Over mijn dienstmaagden en dienstknechten zal ik mijn geest uitgieten, zal wondertekenen geven in de hemel boven en wonderen op de aarde beneden, vuur en rookpilaren en damp. Het zal geschieden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen behouden zal worden. Zij waren aan het wachten, ze veronderstelden niet dat ze iets hadden, ze waren aan het wachten, totdat de schrift openbaar gemaakt werd. Glorie! Oh, broeder! Ik wou dat het niet zo laat was. Wat zouden we daar graag nog een tijdje bij willen blijven stilstaan. Zij wachten op schriftuurlijke autoriteit. Vandaag nemen we gewoon de geloofsbelijdenis aan, een sensatie, een beetje rook of vuur of een kleine sensatie. Iemand zegt, glorie voor God, we hebben het, halleluja. Ziet u de olie in mijn hand? Kijk hiernaar. Oh, goedheid, kijk naar uw hoofd in wat voor toestand dat is. Ik zei dat niet om interessant te zijn, excuseer me, vergeet me. Ik bedoelde niet, ik had dat niet moeten zeggen. Iets zei tegen mij, zeg dat niet. Laat het gaan, als de blinden leidt, zullen ze in de sloot vallen. Oh ja. Zonder schriftuurlijke autoriteit nemen ze het aan door middel van een geloofsbelijdenis. Zegt deze geloofsbelijdenis op, ze veronderstellen dat het in orde is. Ze gaan door en nemen het aan door sensaties. Oh, glorie van God, ik sprak de hele nacht in tongen. Ik zag duivels hetzelfde doen, zie, zeker. Gelooft u dan niet in spreken in tongen? Zeker geloof ik dat. Dat is het niet. Ik ben een zendeling. Ik heb hen bloed zien drinken uit een menselijke schedel en in tongen spreken en de duivel aanroepen. Zeker, oh ja. Mijn moeder, we hebben haar niet lang geleden begraven. Ze was een half Indiaanse. Ik ben in de kampen geweest en heb gezien hoe de toverdokters in tongen spraken. Hoe ze een potlood neerlegden dat opstand in onbekende talen schreef. Zeker, vertel me dat niet dat het is. Oh nee, goeie genade. Sommige mensen die in tongen spreken en beweren de Heilige Geest te hebben, ontkennen de helft van zijn woord. En soms al zijn macht. De Heilige Geest zal getuigenis afleggen van zijn woord. Hoe kan de Heilige Geest u vertellen om iets te doen en zich dan omdraaien en zeggen, wel, het is in orde. Ga je gang en doe dit andere. Zal dat niet doen. Hij deed het niet bij Eva, hij deed het niet in het begin. Hij deed het zo. Als hij het nu zou doen en het toen niet deed, dan is hij onrechtvaardig vanwege al dit lijden als we hier toch zouden zijn geweest. God is een groot bouwmeester, onze lichamen werden hier klaargelegd, maar toen de wereld werd gebouwd, waren wij calcium, potas, petroleum, kosmisch licht. 16 verschillende elementen van de wereld zijn in ons en God maakte de wereld voordat hij de mens maakte. Hij is een bouwmeester, hij legde het klaar, hij zou hen uit het stof der aarde gaan roepen, maar Eva betwijfelde één kleine jota van Gods woord en dat veroorzaakte dat vrouwen kinderen zouden voortbrengen. Maar dat voorbestemde woord van God dat daar ligt, zal die voorbestemde voortbrengen. Wanneer hij spreekt, zal hij uit de aarde vandaan komen naar de heerlijkheid daarginds. Halleluja, geen wonder dat Job zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. In de laatste dagen zal hij op de aarde staan. En hoewel de huidwormen dit lichaam vernietigen, zal hij spreken en ik zal antwoorden. Hij zal roepen en ik zal hem antwoorden. Zeker, amen. Waar kan ik stoppen? U zegt dat u de Heilige Geest hebt en in tongen sprak en ik vraag u. Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Wel dan, hoe werd u gedoopt? Dat maakt geen enkel verschil. Dat doet het wel.
Wel, ik doe dit. Het maakt niet uit of ik me zo aankleed of zo. De Bijbel zegt van wel. Het maakt niet uit of ik dit of doe of dat. De Bijbel zegt van wel. Zo is het. Beter om het daarbij te laten. Laten de leraren dat zeggen. Dan zeggen. In orde. Vandaag nemen we het gewoon als iets vanzelfsprekends. Veronderstellen. Zeggen dat wij het hebben. Zeker, ik deed dit. Ik schudde de hele nacht. Weet u wat? Ik heb het bloed in mijn handen. Dat toont dat ik het heb. Hebt u bloed in uw handen? Hebt u bloed in uw hand? U zou dat mogen hebben. Maar u dan omdraaien en het woord van God ontkennen en zeggen dat u de Heilige Geest hebt. De Heilige Geest zal amen zeggen op elk woord. Omdat hij het woord schreef. Hij is het woord. Zeker. Stop met veronderstellen. Wacht tot al dat temperament, zonde en dergelijke van u zijn weggegaan, zodat God u kan vullen. Eens veronderstelde Mozes, zonder een getuigenis of zonder een ervaring. Want hij had de woorden gehoord dat hij een bevrijder zou zijn. Maar hij had de roeping niet. Hij had de ervaring niet. Hij veronderstelde dus dat hij rechtstreeks uit kon gaan om het over te nemen. Dat is wat de mensen vandaag denken. Oh, wij gaan een opwekking houden. Wij willen een opwekking zien in onze tijd. Allemaal, doet u allemaal uw belijdenissen. Wij willen meer stenen. Wij willen dit, dat of wat anders. Wij willen dat er beslissingen worden genomen. Wat is het? Hoe gaat u een opwekking houden op die basis? Wanneer u baptisten, methodisten, pinkster en presbyteriaans zaad aan het zaaien bent. En het zaad van God het woord ontkent. Jezus zei dat het woord een zaad is, de Bijbel. Gods woord is het zaad. Hoe gaat u een Bijbelse gemeente voortbrengen met een denominationeel zaad? Wel, u zegt, prijs God, broeder Bren, de Heilige Geest heeft dit gedaan. Ik heb gejubeld en geschreeuwd. Wist u dat hetzelfde water dat werd gestuurd om de tarwe gelukkig te maken, ook het stinkkruid net zo gelukkig maakt als de tarwe? Hoe kwam het daarin? Het veroorzaakt een burger. Het veroorzaakt een netel. Waarom? Ze zijn dorstig. Het is in het veld wanneer de regen op de rechtvaardige en de onrechtvaardige komt. U zegt, ik jubelde broeder Branham, ik dans in de geest, ik sprak in tongen, ik geloof ook in die dingen, maar welk soort vrucht draagt het? Aan hun vruchten zult gij ze kennen. De vrucht van de geest is het woord van God dat zich manifesteert. Liefde, blijdschap, vrede, dankmoedigheid, goedheid, geduld, geloof. Geloof in wat? Het woord. Geloof komt door het horen van het woord. Het moet komen. Zeker. Mozes veronderstelde. Oh, ik heb een hoofd vol kennis, het zal mij lukken. Maar hij had de roeping niet, hij had de ervaring niet. Zeker, hij ging op weg met een veronderstelling en veronderstelde iets wat hij niet had moeten veronderstellen. Maar nadat hij de brandende struik daar op een dag ontmoet had, oh broeder, toen hij de stem van God had gehoord, toen gaf hij hen een schriftuurlijke basis. Niet wat zijn mama hem had verteld, maar wat God hem vertelde. Ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Isaac en de God van Jacob. Noemde hem bij zijn prinselijke naam. Hernoemde hem. Ik heb het geschrijf van mijn volk gehoord. Ik heb hun verdrukkingen gezien vanwege de slavendrijvers. Ik herinner mij mijn belofte. Beloofde woord. Halleluja. Dat is het. Glorie. Hij herinnert zich nog steeds zijn beloofde woord. Ik zal herstellen, spreekt de Heer. Alles wat de denominatie luizen en sprinkhanen. En rupsen en kevers en kruidwormen hebben opgegeten. Al hun denominatieismen en geloofsbelijdenissen en dergelijke die ze hebben opgegeten. Ik herinner me mijn woord en ik ben neergekomen onder de mensen. Ik zal herstellen, spreekt de Heer. Veronderstel niet dat het juist is. De Bijbel vertelt u wat juist is en wat fout is. Phew. We kunnen maar beter ophouden. Ik heb u een uur of meer vastgehouden. Ik zal herstellen, veronderstel niet. De Heilige Geest is hier. De Bijbel is hier. De Heilige Geest legt getuigenis af van het woord van God. Op elke belofte en jota zegt hij amen. Veronderstel niet dat het juist is omdat u een sensatie had. Laten we inventaris opmaken van onszelf vanochtend. Kijk rond en zie wat wij geloven. Kijk of wij, als God een bepaald iets zei, zouden we ermee moeten overeenstemmen. Wel, zegt u, ik zal uit mijn kerk gezet worden als ik dit, dat of dat zou doen. Wel, wat betekent meer voor u, uw God of uw kerk? Veronderstel niet zonder een ervaring. Iemand sprak niet lang geleden tegen mij en zei, broeder Branham, gelooft u niet in het vage vuur? Ik zei, zeker. Oh, ik zie dat u katholiek bent. Ja, zei ik. Katholiek betekent universeel. Ik ben een plechtige pinksterkatholiek van de oorspronkelijke gemeente. Iemand zei, Iemand zei dat ze nu een proclamatie hebben uitgegeven, Paulus Johannes de 22e of het een of ander, zei alle mensen moeten terugkeren naar de oorspronkelijke kerk. De oorspronkelijke kerk begon in Rome. Dat is een leugen. Merk op, de kerk begon nooit in Rome. Ik zal overeenstemmen met de man, laat de kerk teruggaan naar waar zij begon. Pinksteren. Glorie. Ga terug naar waar u bent begonnen. Dat is de juiste. Want hij gaat hem herstellen. Zeker, uw denominaties keren terug naar Rome waar ze vandaan kwamen. Maar halleluja, God zal Pinksteren herstellen terug naar het geloof van de vaderen. Halleluja.
Praise him. I will praise him.
Praise the Lamb
for sinners slain. Give him glory, all ye people. For his blood has washed
elke vlek van ongeloof. Als we tezamen gezeten zijn in hemelse gewesten, zou de Heilige Geest door een persoon heen u voor geen geld kwaad willen doen? Hoe zou ik Gods kinderen kwaad kunnen doen? Maar wijd u zelf toe en zie of het woord voortkomt. Hij is de besnijder die het hart besnijdt. Die precies weet waar u aan denkt en het regelrecht door dezelfde vaten voortbrengt. Amen.
We'll praise him. We'll praise him. Praise the Lamb
for sinners slain.
Voor ongelovigen werd geslacht.
Give him glory, all ye people. For his blood has washed away.
Houdt u daar niet van? Denkt u dat ik van u houd? Zeker doe ik dat. U bent Gods erfdeel. Ik heb vaak gedacht, wat zou ik doen als ik in een glas twee druppels van het letterlijke bloed van Jezus zou vasthouden, het bloed dat uit de aderen neerdruppelde van het kruis. En ik zou dat hebben. Hoe zou ik het tegen mijn hart aanhouden en dan bij het lopen op elke stap letten? Terwijl we dat bloed zouden koesteren, slechts twee druppels van het letterlijke bloed, hoe voorzichtig zou ik ermee zijn? Maar weet u wat, volgens God ben ik vanmorgen, in zijn ogen, in het bezit van iets wat groter is dan dat. Ik heb de verlossing door zijn bloed. Daarvoor stortte hij zijn bloed om u te verlossen. Hoe noodzakelijk is het die zaak aan te pakken, terwijl ik de zonde zie binnenkruipen om te verderven? Oh nee, nee, dat kan ik niet. Ik moet die dingen stoppen, het wegslaan. Dat is het. Blijf bij het woord, broeder. Hebt u hem lief? Dank u dat u bij mij bent gebleven en hebt geholpen. Het is 12:30. Het spijt me. Nee, het spijt me niet. God vergeef mij. Het is verkeerd om dat te zeggen. Ik had er niets mee te maken. Hij deed het zelf. En ik hou gewoon van u. Ik geloof in u. Ik geloof dat God een gemeente zal hebben. En ik geloof dat u een deel bent van die gemeente. En ik houd van u met goddelijke liefde. Ik bid dat de Heilige Geest dat woord zal uitleggen. In de geest waarin het bedoeld was. Terwijl het maar naar u uitgaat. Nu, ik geef u uw voorganger. Nu, als u kunt, kom dan vanavond terug. En wees vanavond opnieuw bij ons. Wees aanwezig in de doop vanmiddag bij het huis van onze broeder. Kom hier, broeder Parker. Excuseer me dat ik uw voornaam gebruikte, maar ze zeiden Petrus, Jacobus, Johannes enzovoort. God zegen u, broeder Parker.